maatschappelijke structuur die aanwezig is. Nou, in die visiepresentatie die we hebben gehouden, hebben we eigenlijk 3 scenario's gepresenteerd. Een scenario verbindend, een compact scenario en een paviljoen scenario. En eigenlijk hebben we het even in de kleurtjes, 3 gebruikers, zoals we dat noemen. Geel het dorpshuis, oranje de gymzaal en paars de school. En zo hebben we eigenlijk een soort eerste verkenning gemaakt van wat is nou onze visie op deze locatie. En toen hebben we gezegd uiteindelijk, nou, wij voelen ons het meest prettig bij de visie waarin het dorpshuis eigenlijk de spil vormt tussen het gymdeel en tussen het schooldeel. Dat het dorpshuis het centrale hart vormt en dat er ook combinaties zijn van functies om eventueel uit te wisselen. Nou, blijkbaar was dat een succesverhaal, want nu staan we hier te presenteren en zijn we een aantal maanden verder en hebben we deze schets eigenlijk verder uitgewerkt. En dat doen we niet alleen, dat doen we ook met de gebruikers, met de projectgroep. Inmiddels is er een technisch ontwerpteam ook geformeerd. Nou, toen hadden we de inspiratiebeelden erbij gedaan van een soort paviljoen, alles onder één dak, houtaccenten misschien wel. Dat waren de eerste ideeën die we toen hadden. En vervolgens zijn we met de gebruikers ook aan de slag gegaan. Dus we hebben heel dat programma van eisen, alle ruimtes die erin moeten komen, verknipt in stukjes, opgeplakt en zijn we gaan schuiven met ruimtes van ja, hoe moet het dan georganiseerd worden ten opzichte van elkaar? Wat voor relaties liggen er en hoe kunnen we dat op een goede manier integreren op de plek? Nou, in onderstaande plattegrondstudies, dat gaat soms op de schets, soms gaat het al met de computer, maar steeds maar weer verkennen met elkaar van hoe ziet nou dat gebouw eruit, hoe liggen de relaties? En het heeft ook steeds te maken met voortschrijdend inzicht. Wij hebben voortschrijdend inzicht, maar ook de gebruikers hebben dat. En uiteindelijk komen er ook nog weer voorwaarden voor het parkeren, daar hebben we ook alweer naar gekeken. Dus zo ontwikkelt het plan langzaam, maar wat er steeds in is gebleven is de positie van de school links, in het midden dorpshuis en hier aan de achterzijde de gymzaal. En u ziet, nu ligt de gymzaal nog in deze richting eigenlijk. En een aantal momenten later hebben we toch besloten om hem een kwartslag te draaien. En ik zei net al, die landschappelijke structuur, ja, hoe speel je daar nou in met zo'n groot gebouw? Nou, eigenlijk willen we hier een binnenstraat maken die precies in lijn ligt met de sloot, met de knotwilgen. En die binnenstraat, dat vormt eigenlijk de kern van het ontwerp, het verbindend element tussen alle functies die er zijn. School kan erop aansluiten, dorpshuis kan erop aansluiten. Mensen voor de gym die kunnen hier aantakken op die binnenstraat. En zo denk je eigenlijk in zo'n stadium om na over hoe moet het gebouw beheerst worden. Hoe gaat dat straks plaatsvinden? Ik weet niet of ik dat doe of... Hij verschiet van kleur op een gegeven moment, lijkt het wel. Maar... Oh, dat gebeurt vaker. Oké, nou dan gaan we gewoon door. Misschien schiet het wel weer terug. En als we dan even uitzoomen, dan ziet u eigenlijk het totaalplan, zoals dat nu ongeveer vorm gaat krijgen. We hebben al het parkeren, er is al parkeeronderzoek gedaan. Nou, hoe kunnen we dat op de plek integreren? Er is al een stedenbouwkundige geweest, die heeft gekeken naar de afstanden tot de bestaande bebouwing. Gaat dat allemaal goed? Waar situeren we het speelplein? Nou, dat hebben we hier aan de achterzijde, dat het gecombineerd kan worden met de Wasco ook. Dus zo zit er eigenlijk al heel veel denkwerk in. Maar er moet ook nog heel veel denkwerk gebeuren met elkaar. Want dan gaan we ook nadenken over ja, vormgeving. Want ja, we denken in platte vlak, maar we denken ook in 3D. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Hè? Dan ontstaan de massastudies. Wat zijn open vlakken, wat zijn dichte vlakken? En zo gaan we eigenlijk zo'n heel traject door. En hier ziet u ook weer die binnenstraat. Hè, waarvan we zeggen, ja, die moet eigenlijk uitkomen hier ergens in de fietsenstalling. Nou, daar willen we ook weer gewoon knotwilgen planten. Om eigenlijk dat gevoel wat hier heerst en wat er op die plek is, om dat gewoon ook weer terug te brengen. Nou, dit is het beeld van zo'n binnenstraat. Even heel letterlijk bijna zwart-wit nog, hè, nog niet gematerialiseerd. Maar wel dat je al na kan denken over licht wat binnenvalt, verbindingen tussen links de school, rechts het dorpshuis. En dan opeens ontstaan er ontweer wat meer beelden die alweer wat meer vormgegeven zijn, wat meer gematerialiseerd zijn. En op hetzelfde moment zijn we in zo'n gevelstudie bezig met ja, waar zitten luifels, eventueel een verticaal element, baksteen. Nou, dan gaan we weer een keer terug naar de plattegrond. Hè. Hoe zit het, de dorpskamer er nu in? Hoe is dat georganiseerd? Ja, zo hoppen we eigenlijk, we noemen dat dan intern hop, hè. Je hop van gevel naar plattegrond en zo gaat dat heen en weer. En dit is dan ongeveer de laatste stand die nu op het scherm komt. En daar zitten weer net weer wat andere plaatjes in. Maar u ziet wel weer nog steeds het glas, de dorpskamer, duidelijk herkenbaar. Hier de entree van de centrale straat, de middenstraat. Hier weer wat meer houtaccenten in de gevel gebracht. Ja, en dat is eigenlijk de stand zoals we er nu voor staan. En daar horen ook wat referentiebeelden bij. En dat zijn beelden die ons inspireren, maar die we ook gebruiken om samen met de gebruikers en met de projectgroep na te denken over ja, wat moet nu de sfeer zijn van het gebouw. Wij hebben onze ideeën erbij. Schelijnen moeten straks tegenaan kijken en moeten zich er prettig bij voelen. Dus op zo'n manier proberen we dat samen in een soort co-creatie met elkaar na te denken van nou, wat zijn de goede uitgangspunten. En wij proberen dan te bewaken dat ook qua vormgeving dat het er allemaal netjes uitziet. Toen heb ik deze ingevoegd. Energiezuinig, daar gaat denk ik, dat is de uitleiding die de wethouder gaat doen denk ik. Over Beng of Nom. Er ligt een notitie die ook meegezonden is. Nou, ik ga nu nog even verder, want we hebben te maken met Beng of Nom. Hè, van, ja, daar wordt ook krediet voor aangevraagd in het raadsvoorstel. Maar er is meer dan Beng of Nom. En dat wil ik ook graag even doorkijkje geven naar hoe we nu het vervolgtraject gaan doen. Ik zei net al, hè, we doen zoiets niet alleen. De Laride zit erbij, de projectgroep zit erbij. Maar er zit ook een constructeur bij, een installatieadviseur, een kostendeskundige. Ja, en daarmee maken we samen het technisch ontwerp en gaan we ook dingen bedenken over de installaties, over de constructie. En dan zien wij een vervolgtraject voor ons, dat we natuurlijk ook aan het ontwerp verder gaan werken. Maar dan zijn er ook nog wel stappen te maken in de duurzaamheid. En duurzaamheid is een heel breed woord. Het zit op je installaties, op je energiezuinigheid. Maar daar hebben wij een aantal ontwerpprincipes voor bedacht, die we eigenlijk bij elk gebouw onszelf afvragen. Van nou, besef dat de leefomgeving de mens vormt. Dus hetgeen wat wij bedenken, ja, daar wonen wel mensen in, of er werken mensen in, of er gaan kinderen naar school toe. We willen graag nadenken over toekomstgericht bouwen. We bouwen nu iets voor deze situatie, maar over 10 jaar of 20 jaar is het onderwijs is veranderd. Is er nog onderwijs in Schelijn en wat kan het gebouw dan zijn? Hoe kunnen we het dan al vormgeven of anders maken? Gedachte daarbij is bijvoorbeeld dat je een deel wat nu 1-laags is, de constructie zodanig verzwaart dat je al een 2-laags gebouw ervan kan maken. Is nu nog niet aan de orde. Als je het nu meeneem, dan kan je er later misschien van profiteren. En wees zuinig op zaken die op kunnen gaan. Nou, dat zit natuurlijk ook in dat energieverhaal. Maar ook met materialisering, hou daar rekening mee. Nou, daar hebben we een aantal voorbeelden wel van en die zal ik kort toelichten. Dat is meer ter inspiratie. Want ja, dit is een beetje wat het was. En dat is onderin is hoe het nu is, zeg maar. En ja, dat gaat gesloopt worden. En we gaan weer iets terugbouwen. Nou, u heeft allemaal vast wel eens gehoord van de circulaire economie, denk ik. En dat wordt ons ook een beetje opgelegd door de landelijke overheid. Dus wij vinden het heel interessant om in dat vervolgtraject ook te onderzoeken van ja, wat komt er nu uit het gebouw en kunnen we daar nog iets mee? En dat kan heel extreem, dat je zegt van ja, we gaan heipalen weer gebruiken. Nou, dat gaan we hier niet doen. Maar er zijn natuurlijk voorbeelden te bedenken. Er ligt nu een hele mooie houten sportvloer in. Daar kan je prachtige wanden van maken of meubels van maken. Nou, op zo'n manier willen we ook die vervolgstappen zetten, met dat ontwerpteam ook, om te kijken hoe we die duurzaamheid verder kunnen aankleden. Nou ja, dit zijn wat plaatjes hè, van lineair naar circulair. Ik denk dat u dat allemaal wel een keer voorbij heeft zien komen in de loop van de jaren. En we zijn er zelf nu heel druk mee met 1 paviljoen in Oud-Beijerland. Dus de ervaring beginnen we al een beetje op te doen hoe dat gaat. En dan gaan we dus ook spijkerbroeken collecteren om isolatiemateriaal van te maken. Dus er wordt op allerlei manieren wordt er over nagedacht. Kunnen we hier ook inzamelen hoor, die spijkerbroeken denk ik. Dat zou een mooie verbindende actie zijn in Schelijnen. En ik wil graag de eerste doneren, dat is ook geen probleem. Nou ja, zo ziet dan zo'n gebouw eruit. En hier heb ik iets van zo'n gymzaal, hè, wat links de oude gymzaal, het Pleincollege in Nuenen. En rechts is dat eigenlijk weer in het nieuwe gebouw teruggekomen als een akoestische wand. Dus er zijn allerlei met eenvoudige middelen wel leuke dingen voor te bedenken. En het, ja, het zegt ook wel iets over, hè, dat die 40 jaar dat het gebouw er gestaan heeft, dat kan je straks als gebruiker toch wel weer een beetje terugherkennen dan. Dat is natuurlijk ook wat wel meespeelt, denk ik. Ja, en als laatste ons eigen kantoor, dat is ook een beetje circulair. Wij zitten in een oude opslagloods. Die hebben we ook helemaal getransformeerd tot kantoor. En dus ja, de ervaring hebben we. En we vinden het prettig om op zo'n manier een beetje na te denken. En te kijken wat mogelijk is in elk project. Want we hebben ook randvoorwaarden natuurlijk. Maar goed, je moet het wel onderzoeken om te weten wat kan.
Er resteren nog 2 minuten van dat kwartier waar u mee begon. Zijn er nog naleidende presentatievragen, meneer Van Rijn?
Ja. Ja, we hebben het eigenlijk over de duurzaamheid, hè, eigenlijk vanavond. Maar ik heb nog even naar de plaatjes gekeken en dan kon ik het toch even laten om een vraag te stellen over. Ik maak me wat zorgen over de grootte van de school. Mm-hmm. Ik zie daar 4 lokalen in getekend, heb ik dat goed begrepen?
Ja. Ja, klopt.
3 onderbouwlokalen, dus er is geen bovenbouw, maar dat zal wel...
Dat is wel een tikfoutje in de tekening.
Ja,
denk ik
het wel.
Ja.
Maar goed, dat terzijde. Maar ja, dan kloppen de verhoudingen volgens mij niet 1, 2, 3. Als ik nou zie, in Hoogblokland wonen er 1384 mensen. En in Schaluinen 1269, een kleine 100 minder. En in Hoogblokland gaan we 9 lokalen neerzetten en hier 4. Dus is dat dan niet te krap voor Schaluinen?
Dat is een goede vraag.
Ja. Ja, ik weet het is een politiek antwoord, maar ik wou toch maar even...
Het is een politieke vraag. Ik stel me voor dat de wethouder hier eerder ander over heeft dan de presentator.
Daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Ik moet bekennen dat we niet kijken naar het aantal inwoners van het dorp, maar naar het aantal leerlingen op de school en de prognose. Ook vanavond heeft iemand er nog naar gevraagd van wat is de prognose nou van de school. En deze 4 lokalen zijn genoeg voor de school in Schaluinen. Dat tellen we dan natuurlijk niet in lokalen, maar eigenlijk in vierkante meters. Maar vervolgens maak je daar weer mooie lokalen van. En dat leveren deze 4 lokalen op. Okay. Dus dat hangt af van het aantal leerlingen en de prognose daarvan.
Ja, dus Schaluinen is goed. En in Hoogblokland worden ontzettend veel kinderen nog geboren de komende tijd. Blijkbaar.
We gaan het meemaken.
Het is natuurlijk onzin, want er zullen 120 kinderen zijn en meer zijn er echt niet. Maar goed, dat is duidelijk.
Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Met alle waardering voor deze presentatie en ook de creativiteit waar jullie mee denken. Mm-hmm. Ik heb als a-creatief mens daar helemaal geen gevoel bij, dus ik heb er altijd heel waardering voor. En een andere vraag. Is het... Klopt het als ik zie dat het gebouw van Wasco fysiek niet verbonden wordt met de komende nieuwbouw?
Ja, dat klopt.
Is dat met opzet gedaan?
Dat
of,
is wel met opzet. We zorgen wel dat Wasco op een goede manier vanaf de binnenstraat, zeg maar de achterzijde, kan naar binnen kan. Dus ook wordt er met de pleininrichting rekening gehouden dat zij op een makkelijke manier ook naar de gymzaal kunnen.
Zijn er nog meer collega's naar aanleiding van de presentatie? Nee, dan gaan de griffier en ik weer in het midden van de zaal zitten. Dank ik de presentator en dan gaan we over tot de behandeling van het voorliggende voorstel. In behandeling 2018-26... MRC Schaluinen, voor het gemak maar even bij elkaar. En meneer Visser, linkerkant, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega Snoek die heeft voorafgaand aan deze informatiebijeenkomst 6 vragen gesteld aan het college. Het waren ook met name technische vragen. Daar hebben we antwoorden op gekregen. Daar moeten we nog even bekijken of die antwoorden ons helemaal volledig, zeg maar... tevreden stellen voordat we daar volgende week, mensen, daar voor dit moment lijkt dat zo. Maar ik ga ervan uit dat we komende week, als we dit punt zeg maar ter besluitvorming hebben, Zal de collega Snoek daar nog verder op terugkomen. Dus voor dit moment voldoende. Dank u wel.
ChristenUnie, meneer Van Minkelis. Voorzitter, dank u wel. Ja, in de presentatie juist heeft het idee, de aandacht voor de circulaire economie, ons wel positief, nou niet verrast, maar we hebben daar wel instemmend kennis van genomen. We hopen dat daar ook in de verdere uitwerking echt iets heel van blijft en dat het niet alleen maar blijft bij een leuk plaatje van spijkerbroeken, maar dat we het echt wel uitpellen tot realistische toepassing van vrijkomende bouwmaterialen onder andere. We zijn natuurlijk ook blij met het idee dat een extra benodigde investering binnen het beschikbaar gestelde budget kan worden opgevangen. En we vragen ons wel af, en dat is een vraag die de wethouder ongetwijfeld al wel kan beantwoorden van, ja, hoeveel ruimte, hoeveel rek zit er dan nog in voor eventuele tegenvallers, voor zover we dat nu kunnen vaststellen. Er is helaas een raadsvoorstel vanavond geschrapt, maar daarin kwam ik het woord strategisch optimisme tegen. Je zou bijna denken van, we moesten oppassen voor strategisch optimisme en ik ontkom niet aan de indruk dat we misschien wel te veel rekening houden met ruimte in het budget. Dus graag wat reflectie op die ruimte in het budget. En waar, als we nu die 2 ton zeg maar opsoeperen, zitten we dan aan het randje of hoeveel rek zit er dan nog in? Dat zijn onze vragen voor nu.
SGP, meneer Lok.
Ja, SGP is ook erg voor duurzaamheid, waarbij duurzaamheid zich ook wel terug moet betalen wat ons betreft. En daar spitst slechts 1 vraag zich op toe. En die heeft niet zozeer met het raadsbesluit of met het raadsvoorstel te maken, maar meer de beantwoording die naar richting de VVD is gegeven. Waarbij het extra budget een vooronderstelde bijdrage aan een lagere exploitatie geeft. En dan word ik altijd een beetje, dan krijg ik een beetje pukkeltjes als ik dat lees. Omdat we wel om een concreet krediet gevraagd wordt, maar we niet terugzien wat levert ons dat nou uit op. En dat is nou net waar het wat SGP betreft wel om zou moeten draaien. Dus daar wil ik nog wel graag een toelichting op. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Een ontzettend goede vraag en opmerking maakte de voorgaande fractie. Ik had 2 pennetjes staan. Ik moet even scrollen, excuses. Ja, aan het eind van het raadsvoorstel, onder punt 8, wordt aan het eind geschetst dat in het kader van we willen geen vertraging, aan ons nu gevraagd wordt het resterende bedrag, tweede deel krediet van €300.000 beschikbaar te stellen. En daar staat ook het zinnetje in, dat vind ik wel grappig, soort van opvallend, mede tegen de achtergrond van de installatie van de nieuwe raad en de daarbij behorende volle besluitvormingsagenda. Ja, die zit er inderdaad aan te komen dat eerste half jaar van 2019 voor een compleet nieuwe raad, zou ik me zo voor kunnen stellen. En daarom de vraag, ja, en dan hoe en wanneer verder? Want als wij volgende week besluiten om dit beschikbaar te stellen, hoe verder? En dan mijn vraag ook vooral in de tijd gezien. Dat zou ik graag van het college vernemen. En dan dus ook eigenlijk concreet, wanneer wordt dat definitief ontwerp, zoals onder punt 9 wordt genoemd, dan verwacht om in de raad voorgelegd te worden? Tot slot, prachtige presentatie, dat zou ik bijna vergeten te zeggen. Dank u wel, meneer, voor de presentatie. Wel bekruipt mij daarbij het gevoel dat ik denk, oh, wat jammer dat we dat toch niet bij de activiteiten zonder Giesenburg gewoon hebben gehad in de raadsvergadering, zoals nu bij Schelluinen wel kan. Dat had een hoop discussie gescheeld. Maar dat tezijde, dank u wel.
CDA-fractie.
Meneer Slob, dank u wel, voorzitter. In aansluiting wat eerder al gevraagd is, ons ook de vraag van de hele duurzaamheidsagenda en bijna energie neutraal en 0 op de meter. Is in het verleden ook gezegd van, kun je je voorstellen dat je ook extern daarover nadenkt. Dat is een vraag die wij daarbij hebben. Er is gesproken over de recycling en het inzamelen van spijkerbroeken. Dat is heel sympathiek. En wij vroegen ons af, en die hebben we eigenlijk niet gezien in de schetstekeningen, worden zonnepanelen ook nog gebruikt in de energievoorziening? Dus in die zin, wat technische vragen aanvullend, hoe gaat dat eruit zien, wat wordt er benut en wat is er eventueel intern of extern nog mogelijk? Dankjewel.
Meneer Van Heen.
Ja, dank u. Even vooruitdenkend ook op de vraag van de SGP. Het gaat over die exploitatie. Wij als gemeente gaan dan extra investeren om die nul op de meter te krijgen. En hoe concreet vertaalt zich dat bijvoorbeeld naar de gymnastiekvereniging die daar de zaal gaat huren? Hoeven die dan minder huur te betalen omdat de exploitant minder aan energiekosten kwijt is? Dus hoe vertaalt zich dat dan door naar de gebruikers toe?
Wethouder Akkerman, eerste termijn.
Voorzitter, dank u wel. Nou, gelukkig heb ik veel ondersteuning ambtelijk bij me vanavond, dus dat komt vast wel goed. Voorzitter, eigenlijk ben ik natuurlijk een beetje ondeugend geweest door te vragen of de presentatie, zoals je die gezien heeft, hier ook te agenderen. Want dat staat natuurlijk helemaal niet op de agenda. Wij vragen de raad om in te stemmen met de duurzaamheidsambitie, de extra stap daarbovenop. En we vragen een tweede stuk van het voorbereidingskrediet. Maar het leek mij nou wel aardig om ook even te laten zien hoe ver we nou zijn met gedachtenvorming in dit mooie plan. Want ik heb zelf het idee dat hier iets heel moois gaat ontstaan. Door de mensen die daaraan werken, samen met het dorp. En tenslotte deden we daar natuurlijk ook voor. Maar toch even naar het raadsvoorstel wat hierover gaat. Allereerst die duurzaamheidsambitie. U heeft die notitie gezien van de firma Nelissen, geloof ik. De heer Bouwmans. Die eigenlijk tot de conclusie komt van als je niet uitgaat van bang, zoals we destijds bij het oorspronkelijke raadvoorstel hadden afgesproken, maar je gaat uit van 0 op de meter, dan kost dat in zijn berekening 180.000 meer. En toen hebben wij gezegd van ja, dat is op zich een overzienbaar bedrag. En gezien onze ambitie als gemeente Gieselanden, die we overigens ook eigenlijk aan anderen vragen, dan zou het toch gek zijn als we dat in een van onze eigen bouwplannen niet ook zouden doen. Dat is de reden dat we u voorstellen, wij gaan voor die extra ambitie. En wij gaan uitdrukkelijk proberen om dat geld wat daarvoor nodig is te vinden binnen die 4,6 miljoen die we als budget hebben vastgesteld. Ik zeg dat met nadruk zo. Het is natuurlijk niet helemaal voor niks dat we dat zo zeggen, dus we achten de kans dat het ook gaat lukken redelijk aanwezig. Of het helemaal gaat lukken, ja, dat zal de tijd leren. En mocht dat niet lukken, dan gaan we er uiteraard over hebben. Maar dat is ook een ambitie die wij onszelf opleggen. Er staat nog iets bij, namelijk nul op de meter. Het zou kunnen betekenen dat de gebruikslasten, of de exploitatielasten voor de gebruiker moet ik zeggen, ook lager worden. Is dat dan ook zo? Nou, dat is maar zeer de vraag. Want ja, het kan waar zijn dat je geen bedrag hoeft te betalen aan een energieleverancier als Eneco of een andere. Maar energie die je zelf opwekt, of op een andere manier binnenkrijgen. Daar zit natuurlijk ook wel degelijk een kostprijs aan. En daarbovenop, dat vergt, die extra ambitie vergt natuurlijk ook andere apparatuur. Meer apparatuur. Ingewikkelder apparatuur. Daar zit ook een ander kostenplaatje aan. Ik wijs daar met nadruk op. Nul op de meter, dat betekent bepaald niet per definitie dat je ook minder exploitatielasten hebt. Weten we dan hoe dat eruit gaat zien? Nee, dat weten we niet. Het is ook de bedoeling dat we dat gaan onderzoeken. En dan komt er iets uit. En als er iets uitkomt, dat valt binnen de range die wij verwachten, dan is dat mooi. Komt er iets heel anders uit, ja, dan zullen we het daarover moeten hebben. Dat is ongeveer wat hier staat. Dus op een aantal vragen, bijvoorbeeld de heer Lok, die vraagt van, ja, wij zien niet wat het oplevert. Nee, wij ook niet. Maar we willen het wel graag weten, dus gaan we daar ook naar kijken. En wat levert het op? Ja, nul op de meter, dat is op zich wel duidelijk. En dat voldoet aan onze ambitie. Maar wat dat exact betekent aan gebruikslasten, exploitatielasten, daar moet aan gerekend worden, daar moet aan getekend worden en op een of ander moment komt daar iets uit. Dat betekent
voorzitter,
ook... Mevrouw, een excuus.
Ja. Dank u wel. Even voor mij de verhelderingsvraag, meneer Akkerman, dat ik het goed begrijp. U zegt dus van als we van Beng naar Nom willen, dan zou dat mogelijk ook, dat vergt een investering. De hogere investering die dat vergt, dat is dus mijn check bij u, hè, of het klopt dat ik het raadsbesluit goed lees. De eventuele extra investering die dat gaat vergen, willen we dan zoeken binnen de kaders van 4,6 miljoen die eerder gesteld zijn. Dus als wij als raad hiermee instemmen dat we bijstellen van Beng naar Nom, dan doen we dat zonder op voorhand te weten ten koste van welke onderdelen dat binnen die 4,6 miljoen zoals nu gepland is, dan eventueel zal gaan. Want u kan dat nu nog niet inzichtelijk maken, heb ik het dan goed begrepen?
Nee, ik probeer me even te bedenken wat u inzichtelijk zou willen hebben. Wij stellen u voor om die extra investering financieel te vinden. Er staat zelfs bij en te realiseren binnen die 4,6 miljoen. En uiteraard gaat dat zonder dat wij afbreuk doen aan het plan, zoals u dat kaderstellend enige tijd geleden heeft vastgesteld. Anders zou het wel erg gek worden. Nee, wij realiseren het MFC zoals gepland, inclusief de extra ambitie, als je het hebt over NOM, voor 4,6 miljoen. En daar heb ik net van gezegd, wij achten de kans dat dat gaat lukken redelijk aanwezig. En zo zeg ik het ook met nadruk, want ja, we hebben niet helemaal voor niks die 4,6 miljoen vastgesteld. Dus ik niet, ja, de heer Van der Minkel is die vraagt ook van ja, zitten we daar nou helemaal op het randje?
Interruptie van meneer Lok, SGP.
We hebben in de tijd een stevige discussie gehad over die 4,6 miljoen. Waarbij, mijn geheugen is niet zo sterk dat ik u letterlijk kan herhalen. Maar u heeft gezegd, het zal mij niet meer overkomen dat we over de grens gaan. En heeft u toen zo veilig gebudgeteerd dat u dit soort initiatieven op deze manier gefinancierd kan krijgen? Want dat is nu wat ik u hoor zeggen.
Nou, het kan best waar zijn dat u dat mij hoort zeggen, maar ik heb dat niet bedoeld te zeggen.
Dat is hier wel mijn perceptie, dus daar heeft u wel mee te dealen.
Ja, nee, maar daar zijn we het dus over eens. Wat wij destijds hebben gezegd is dat, volgens mij was u nogal wat stelliger dan ik, want dat weet ik mij wel te herinneren. Wij hebben zeer bewust een budget vastgesteld. En ja, wij hebben daar met z'n allen ook de afspraak over gemaakt dat we het ook voor dat budget zouden gaan doen. Ik kan u verzekeren dat we dat hier intern ook luid en duidelijk bekend is geworden. We zijn nu wel een aantal stappen gevorderd in het plan. Dus we weten iets meer. Dat gekoppeld aan de afgesproken marges die je bij een begin van een project budgetteert, daar zit altijd een som onvoorzien in. En naarmate je vordert in het proces, kun je daar een stukje van afrekenen. Nou, dat gekoppeld aan de voor ons meevallende hoogte van het bedrag voor de extra stap. Heeft ons tot dit voorstel doen komen. Wij achten de kans redelijk aanwezig dat dat gaat lukken. En dat is niet omdat wij heel veel lucht in de begroting hadden. Want dan wordt het wel erg makkelijk. Dan zouden wij u ook het verkeerde voorstel hebben voorgelegd enige tijd geleden. Maar nu, met de kennis van vandaag, denken we dat het redelijkerwijs zou moeten kunnen lukken. Wat ruimte voor tegenvallers. Ja, er zit altijd ruimte voor tegenvallers in. En naarmate je vordert, en nou kijk ik naar de heer Van der Minkelis, naarmate je vordert in het proces, wordt die ruimte natuurlijk minder, maar wordt de kans op tegenvallers ook steeds kleiner. Nou, en als je dat evenwicht tot aan het einde toe volhoudt, dan komt het precies goed uit. En tegenvallers, dat noemen we ook tegenvallers omdat je ze van tevoren niet aan ziet komen. Dus garanties daar zijn er natuurlijk nooit. Maar dit is de manier waarop we werken en tot nu toe gaat het goed. Zo goed dat we u zelfs dit voorstel durven doen. Andere deel van het voorstel, oh nee, nog even in de richting van de heer Tuinrie Zaak op slot was het geloof ik. Is de buurman van dinges. Ja, wij houden rekening met zonnepanelen. Ergens in de tekst staat het ook dat zoveel percentage van het dak daarmee belegd kan worden. Rekening houdend met bezonning en schaduw, et cetera. En wellicht is dat onvoldoende. En moet je ook buiten de plancontouren kijken om energie te kunnen winnen. Buiten plancontouren, dat zou ook eronder kunnen zijn. Dat kan in principe nu nog allemaal toegevoegd worden. Allemaal om die ambitie die we hier met z'n allen dan uitspreken ook waar te kunnen maken. Het tweede voorbereidingskrediet. Op zich is het heel normaal dat je werkt met de voorbereidingskrediet, waarvan wij u in een later stadium ook gaan vertellen waar het nou precies aan is besteed. U heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daar zijn we ook voor aan het werk. Misschien dat ik dan hier ook wel zeg, er zitten hier een paar dure mannen naast mij. Dus daar heb je al een deel van de rekening te pakken. Het kost wat mijn heepje ook wat, zullen we maar zeggen. U weet ook dat we bezig zijn geweest met de aankoop van een pand, inclusief grond daarbij. En we rekenen een deel daarvan ook, zoals we destijds met u hebben afgesproken, toe aan dit gebouw. Nou, dat betalen we ook uit het voorbereidingskrediet. Had dat niet ergens anders uitgekund, je had ook wel gekund, maar het is een kwestie van boeken. Maar er gaan natuurlijk ook nogal wat dingen komen. En om dat ook vooral door te laten gaan, zodat we mei volgend jaar u een definitief ontwerp kunnen voorleggen, dachten we er goed aan te doen om u die vraag te stellen. Maar die dingen moeten natuurlijk allemaal nog gebeuren. Ze hebben mij ook wel verteld, wat verwacht je? Nou, het ontwerpteam met architect en Laride en een kostendeskundige en installatiedeskundige. Ja, dan verwachten we toch tot aan het definitieve ontwerp moet er een hoop gebeuren. En dan ben je toch wel een richting de 2 ton kwijt. Dit schat ik even uit mijn blote hoofd. Het bestemmingsplan moet ook veranderd worden. Nou, dan kom je ook aan een 30.000 euro. En zoals in elk budget doen we hier ook maar een overig. Want ja, er kunnen tegenvallers komen. Nou, dan zit ik ongeveer aan de 3 ton. Dit klinkt een beetje natte vingerachtig en eigenlijk is het dat ook. Want straks vindt u dat weer terug in het totale budget. Maar het is allemaal bedoeld om te zorgen dat wij door kunnen gaan in het tempo wat we met z'n allen graag willen. En in het DO in mei voor de raad. En dan kunnen we toch ergens aan het einde van het jaar, als nou alles meeloopt, kunnen we dan beginnen met het bouwen, voorzitter. Die circulaire economie nog, de architect heeft daar natuurlijk het nodige van gezegd en die doet dat veel beter dan ik. Maar je hebt maar één moment om daar echt aandacht aan te besteden en dat is bij de bouw van een plan als dit. Ik heb er zelf ook maar de ambitie aan toegevoegd, of, maar eigenlijk wisten de heren dat ook al wel. Zorg nou in je materiaalkeuze dat het ook zo circulair mogelijk is. Ik heb daar zelf bij uitgesproken van onderzoek nou eens of je dat zoveel mogelijk in houtbouw constructief en qua gevel kunt gaan doen. Het is natuurlijk een materiaal wat uitermate goed past bij de term circulair. Gaat dat dan lukken? We zullen zien met wat voor mooie plannen de architecten en de constructeurs komen. En ik ben wel zeer benieuwd. Ik ben wel bijzonder hoopvol met alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt.
Dank u wel. Ik kijk even naar mijn linkerzijde. Daar ben ik begonnen met de eerste ronde. Zijn er nog aanvullende vragen? Meneer Lok.
Misschien dat de heer Slot erop komt. En als hij er niet op komt, heb ik hem in ieder geval gevraagd al. Dat heeft te maken met het alternatief wat ik niet terug hoor. En dat had ook wel met mijn vraag te maken. Dus in hoeverre die dat bedrag anders investeert door bijvoorbeeld buiten het project zelf te zorgen dat je energie-neutraal bent. Je uiteindelijk niet goedkoper en verder uit bent dan dat je het allemaal binnen het project of onder het project probeert te realiseren.
Ik kijk ook even naar mijn rechterhand, meneer Slop.
Bedankt, collega Lok. De wethouder die oogt zeer rustig en ontspannen en relaxed, maar ik kan zeggen. Want die 4,6 gaat hij altijd redden. Zo komt hij over. Hebben we hier, en u heeft u aan uw linkerzijde uw techneuten bij u. Heeft u een prognose van de bouwkostenontwikkeling waarin u die rust durft uit te stralen? Dat is één. Punt twee, het werd genoemd in de presentatie en ik kan het toch niet laten. De circulariteit van de heipalen. Nou is mijn vraag, van zitten er betonnen of houten palen onder? En ik durf in twijfel te trekken dat er hier geen aannemer in de buurt is die er ter plekke uit komt trekken. Maar dat hoor ik graag van u.
Anderen niet terecht verder? Wethouder in tweede termijn.
Er is nog geen besluit genomen over heipalen.
Ik hoorde er wel een opmerking over in de presentatie die anders duidde.
Nou, dan vraag ik de architect om uit te leggen wat hij daarvoor bedoelt.
Niet de kans, dus het doe ik met deze.
Ja, de architect zei erachteraan dat het waarschijnlijk niet hier zou lukken.
Je kunt ambities hebben, maar als ze niet waar te maken zijn, dan lukt het niet. Ja, meneer Lok, dat klopt natuurlijk. Als je een deel van je energie die je nodig hebt om per saldo nul op de meter te krijgen, als je die buiten het plan doet en het wordt daarmee veel duurder, dan moet je dat niet doen. Maar datzelfde geldt voor als je het binnen het plan doet. En als je het binnen het plan doet en het wordt daar veel duurder, dan moet je dat niet doen, maar dan moet je het elders realiseren.
Nou, dat antwoord hebt u net niet gegeven.
Nu wel.
Nu wel. Dus dat zou ik ook meenemen in het raadsbesluit en in de gedachtenvorming.
Voor mij zijn we het weer eens. Ik weet niet helemaal zeker dat we het over hetzelfde eens zijn, maar we zijn het weer eens. Voor mij waren dat de vragen waar ik antwoord op moest geven.
Ik zie mijn rechterhand of u links.
De heer Slot,
ik heb u gevraagd naar de bouwkostenontwikkeling en we hebben de experts bij ons. U heeft er nog niet op geantwoord. En ik heb ook gevraagd naar het materiaal van de bestaande heipalen, maar daar heb ik ook nog geen antwoord op.
Nou, dat laatste heeft u wel gehad. Dat weten we namelijk nog niet. Dat kan allebei nog. Ja, ik zou eigenlijk willen vragen om mensen die er dagelijks mee werken, de heer Swinkels van Laride, die is uitermate deskundig in bouwbudgetten en budgetbewaking. We hebben daar in de stuurgroep al een aantal keren over gesproken. Meneer Winkels, kunt u uitleggen hoe we dat van plan zijn en hoe u, waarom u nu denkt dat het gaat lukken?
Als de heer Winkels wat wil zeggen, dan moet het wel ergens in de microfoon zijn, zodat het vast misschien...
Ja, als ik nou eens weg ga.
Oh, dat zou ik.
Dankjewel. Wij... zijn natuurlijk vanaf het begin wel getriggerd door de lessen die er op andere projecten naar voren zijn gekomen. En dus in de basis is ons budget al aanzienlijk hoger dan bij de andere projecten. Daarnaast hebben wij ook prijsstijgingen meegenomen. En als wij nu onze budgetten toetsen aan de planning en aan wat wij voor ons zien... Dan gaan wij er nog steeds van uit dat wij binnen onze kaders kunnen opereren. Maar wat wel belangrijk is, dat wij dan tempo kunnen maken en dat wij nu wel tot een snelle uitwerking kunnen komen om ook nu naar de markt toe te gaan. En ook op die marktbenadering, daar zijn we dus nu wel bezig om ook die zeg maar vast te stellen en ook die weer aan te laten sluiten met de huidige marktontwikkelingen, zodat we ook op een goede manier kunnen inkopen. Dus wij zitten er nog inderdaad ontspannen bij.
Ik zie ook dat de heer Slob achterover leunt. Nee, hij komt toch al naar voren.
Om te bedanken voor de beantwoording.
Dank u wel. Volgens mij zijn het eind van de beraadslagingen met de antwoorden, extra antwoorden van de heer Winkels. Wethouder, u heeft ook uw bijdrage in tweede termijn geleverd, meen ik. Krijg ik die bevestiging? Dank u wel. 8 november, laat ik nu de goede maand noemen. Ik denk dat dit stuk verdient om nog even over te debatteren en niet als hamerstuk weg te tikken. Al dus besloten. Volgende raadsvertel is 2018-33, samengevat door mij als kwesties Griekenlanden net. En naar ik begrepen heb, wil de wethouder eerst enkele zinnen spreken. Ter inleiding deze keer.
Oh ja, dat kan u ook wel. Dat is goed. Nou, dat is inderdaad in een mededelende sfeer. U weet wellicht nog wel dat er een rechtszaak heeft gespeeld aangespannen door e-fiber. In de richting van de stichting Griekenlandennet, maar ook in de richting van de gemeente. Dat gaat eigenlijk over de vraag van ja, heeft de gemeente niet zoveel verwachtingen gewekt in de gesprekken met e-fiber, dat e-fiber erop mocht vertrouwen dat ze ook daadwerkelijk aan de slag mochten. De rechtbank heeft er uitspraak over gedaan. Eigenlijk was het de uitspraak klip en klaar. Ik citeer even, tussen de gemeente en e-fiber is geen overeenkomst tot stand gekomen. De gemeente heeft ook niet het vertrouwen gewekt dat tussen e-fiber en haar een overeenkomst tot stand zou komen. Dat was de uitspraak. Vervolgens kun je een hoger beroep. E-fiber had tot en met 25 oktober de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. En op 25 oktober in de loop van de middag... Nog net geen 5 uur heeft e-fiber dat ook gedaan. Dat gaat lang duren. Als alles op de rol blijft, kon het wel eens een paar jaar gaan duren. Maar ik meen het wel goed aan te doen om u even te laten weten dat dit weer gaat gebeuren. Ook hier zit ik redelijk ontspannen in. En dat is ook vanwege de uitspraak van de rechter... In eerste aanleg. Blijft wel een juridische kwestie. En je weet het maar nooit. Maar dit speelt. Wilde ik even mededelen, voorzitter.
Dank u wel. Ik geef het raadsgestel in behandeling. Ik kijk even naar mijn rechterbuurman, meneer Verijn. Ga je gang.
Dank u wel. Ja, we hebben een aantal vragen ten aanzien van dit voorstel. Er wordt gesproken over nog een financiële kwestie ten aanzien van het herstel van straatwerk. En er staat er in principe is hier overeenstemming. Nou is dat nog wel een rekbaar begrip. Dus het is nog niet definitief, neem ik aan. Over de schade die dan nog betaald dient te worden. Verderop in het stuk wordt er gesproken over dat beide stichtingen, en dan gaan we al uit dat we samen gaan met Molenwaard. Ja, als gemeente gaan we samen, maar gaan die stichtingen dan ook al samen? Is daar al duidelijkheid dan over? En dan de risicoparagraaf, daar ja, wordt wel vrij luchtig over gedaan, want de prognoses geven wel aan dat de aandelen wel zich uit zullen betalen. En ja, met de lening weten we dat er geld binnenkomt. Maar je weet natuurlijk niet met aandelen of dat ook geld op gaat leveren. Nu denken we wel dat het mee gaat vallen, want het hele net ligt er al. Dus we hebben een flinke onderpand daarin. Maar het is denk ik toch risicovoller dan die lening die we aangingen. Want daar kregen we het rente van betaald. Klopt mijn idee daaromtrent. En verderop staat dan in de eerste jaren zal er een negatieve cashflow zijn. Ja, de eerste jaren. Er wordt gesproken over de eerste 7 jaar dat er nog geen winst gemaakt kan worden. En ook nog over 11 jaar. Dus die eerste jaren, dat vind ik maar een rekbaar, ja, net alsof het de eerste 2 jaar, en dat het dan alweer positief zou kunnen zijn. Is dat dan zo of moeten we echt 7 jaar wachten erop? En was ik klaar met mijn vragen. Dank u wel.
CDA-fractie, meneer Geer.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar 1 vraag aanvullend op de vragen van meneer Van Rijn. En dat is dat wij een krediet beschikbaar stellen. Zo lees ik het. Van 750.000 euro. En dat is een soort thuis hebben we dat niet, maar in de zakelijke wereld is dat prettig, hè? Dat je een soort geld hebt wat je normaal op de bank haalt, maar is daar nu geen ruimte meer voor? Waarom doen wij dat als gemeente, is mijn vraag. En gaat dat niet gewoon via de normale bankrekeningen, dat je een soort... dat is mijn vraag. Dank u.
Mevrouw Van Es.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan het college voor dit voorstel. Ik heb een paar korte vragen. In het raadsvoorstel onder punt 4 wordt gesteld dat het aansluitpercentage is opgelopen tot 36%. Mijn vraag aan het college, is dat inderdaad het percentage van vandaag de dag? Dus op dit moment is 36% van de huishoudens aangesloten op dit netwerk. Begrijp ik dat goed? Tweede vraag. Domme vragen bestaan niet, maar misschien is het toch wel wat suffe vraag, maar ik stel hem toch. Aangezien er in het raadsvoorstel over gesproken wordt, onder hetzelfde punt 4 staat namelijk dat er bijlagen 1 en 2 geheim zijn. Mijn vraag aan het college, waarom zijn er 2 geheime bijlagen bij deze stukken? En derde vraag, aan het einde van punt 4 wordt gesproken over... wordt gezegd dat naast de financieringskwestie er ook een vordering van de gemeente op Gieselandennet voor het herstel van de straat is er ook een vordering van de gemeente op Gieselandennet voor het herstel van de straatwerk in de kernen. Voor mijn gevoel komt dit nu opeens een beetje nieuw om de hoek, maar daar kan ik mij in vergissen, heb ik dat eerder over het hoofd gezien. Dus de vraag aan het college, is dat al eerder met de raad gecommuniceerd geweest of niet? Ik dank u.
SGP, meneer Lok.
Ja, dankjewel. De SGP is blij met het voorstel zoals het er hier ligt. We zijn een en andermaal geïnformeerd over de stand van zaken en het hele verloop van de exploitatie. En ik zie dat in de discussies en de gedachtenwisselingen die we daar toen over gehad hebben, de dingen ook meegenomen zijn. Resulteren in het voorstel zoals het er hier ligt. En in die zin kan de SGP met het oog op de besluitvorming op hoofdlijn ook meegaan met het voorstel zoals het er hier ligt. Ook in het meenemen van... afspraken die bij de eerste besluitvorming genomen zijn. Ik sluit aan bij de vraag rond het krediet. Waar moet dat via ons? En gaan wij als bank spelen en laten we niet dat gewoon bank doen? Omdat er een hypotheekrecht ook al gevestigd kan worden, voor zover ik dat begreep uit die informatieavonden. En wat ik mis, en wat wel eerder ter sprake geweest is, en dat sluit wel aan bij vragen die door andere fracties gesteld zijn, ik mis die exit-strategie. En volgens mij is het dan net waar je ook naartoe moet werken. Willen we weten wat we nu met die aandelen doen en wat dat op termijn voor ons in de nieuwe gemeente Molenlanden gaat betekenen. Dat zijn mijn vragen, meneer de voorzitter.
Dank u wel. ChristenUnie vragen. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. We praten vanavond over het reddingsplan van GriezelandenNet. Dat vind ik een betere titel dan het afwerken van openstaande kwesties van GriezelandenNet. Het is het reddingsplan. En uiteraard is de ChristenUnie blij dat er een reddingsplan gaat komen. Want er is destijds al eens een keer gezegd van waarom heeft de ChristenUnie tegen dit voorstel, oorspronkelijk voorstel gestemd. Zijn ze tegen glasvezel? Nee, uiteraard niet. We waren wel tegen de wijze waarop het gefinancierd werd. Daar wil ik niet op teruggrijpen. Ik wil wel even teruggrijpen naar het voorstel wat er op dit moment ligt. En ik heb eigenlijk het idee dat het voorstel heel mager is qua informatie. En ik geloof dat inderdaad dat de reden is dat er erg veel drang is om het voor 1 januari 2019 door de Raad besloten te zijn. En dat vind ik heel erg jammer. Het geeft zelfs aan dat ik eigenlijk vind dat we dus de informatie niet hebben die we nodig hebben. De financiële informatie. En ik zal proberen uit te leggen. Bij een bankinstelling zal deze onderneming direct na het niet betalen van de renteverplichtingen en het verzoek tot verhoging van de financiering van 250.000 euro, direct in de ziekenboog opgenomen zijn. En de bank zou starten met een onderzoek naar de oorzaak van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen en de reden van het ontstaan van de extra financieringsbehoeften. En bij de grootte van deze kredietverlening zou verlangd worden dat een registeraccountant een advies omtrent de levensvatbaarheid van de onderneming uitbrengt, enerzijds aan de hand van de oorspronkelijke investerings- en resultatenmeerjaarprognoses die overlegd zijn bij de start van de onderneming, en anderzijds de openingsbalans, jaarrekeningen, actuele stand van zaken, en aangepast meerjarenprognose aan de hand van de actuele situatie, en een verantwoordingsverslag en verwacht toekomstperspectief van de ondernemers zelf. En vervolgens wordt die informatie gespiegeld aan de verwachte marktontwikkelingen. Een rapportage van een dergelijk onderzoek hebben we niet in de stukken aangetroffen. En we vinden het eigenlijk van cruciaal belang dat een dergelijk onderzoek plaatsvindt. Daarom de vraag aan het college of een dergelijk onderzoek of consultatie door een onafhankelijk financieel deskundige heeft plaatsgevonden. Dat was de eerste vraag. Ik had hem eigenlijk op punt 3 staan, maar ik vind hem eigenlijk gewoon zo cruciaal dat ik hem naar voren getrokken heb. Een aantal andere vragen. Is het correct dat wij uit de stukken mogen concluderen dat alle leningen en de door derden toegezegde leningen destijds in zijn geheel en conform de onze inzage gegeven business case zijn opgenomen? Dat is één. De tweede is, er is overeengekomen dat als zekerheid voor de door de gemeente Gieselanden verstrekte leningen een hypothecaire inschrijving op het glasvezelnet zou worden verstrengd. Is deze hypothecaire inschrijving nu gerealiseerd? En zo ja, wanneer en wel tot welk bedrag is die inschrijving? En zo nee, waarom niet? De derde vraag. De adviseurs die heeft raadgelegd hebben zich gefocust op het staatssteunproblematiek. Ze hebben ons inzien steekhoudende argumenten aangevoerd om de omzetting van de lening in aandelenkapitaal niet te doen. Wat is nu uw argumentatie om desondanks de omzetting van de lening in aandelenkapitaal aan de raad voor te stellen? En de laatste, dat is eigenlijk gewoon een klein praktisch ding. We vinden inderdaad in het raadsbesluit bij het derde aandachtsteken, of het tweede aandachtsteken, dat vinden wij gewoon te vrijblijvend geformuleerd. En er staat nu een formulering van het zou kunnen, het kan worden. Maar dat moet voor ons inziens vervangen worden door met als voorwaarde. Dus eigenlijk heel duidelijk aangeven dat we dat willen. Maar wellicht heeft u een goede reden om deze formulering wel te gebruiken. Ik hoor het graag van de wethouder. Dank u wel.
VVD, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is best een taaie kwestie. Dan moet je echt wel goed ingevoerd zijn om dat wat hier allemaal in het voorstel staat, om dat goed te doorgronden. De heer Schalk, collega, heeft zojuist, of mensen, die heeft dat met zijn vragen voor mij best heel aardig geprobeerd te doorgronden. Maar ik begrijp niet zo goed waarom hij dat eigenlijk niet gewoon vooraf schriftelijk had gedaan. Want de vragen die hij volgens mij nu stelt zijn best wel steekhoudend. En ik kan me voorstellen dat de wethouder zomaar zou zeggen, ja, dat moeten we misschien nog even verder bekijken. Of dat had u schriftelijk. Tenminste, ik had het prettig gevonden als de ChristenUnie, en dat doen ze de ene keer wel, de andere keer niet. Maar blijkbaar, om hen moverende reden, hebben ze dat voor dit geval niet gedaan. Maar juist omdat er zo'n technisch moeilijk stuk is, had het voor mij best gepast geweest om deze vragen een week geleden richting college te sturen, of in ieder geval 2 dagen van tevoren, zodat we daar misschien ook al schriftelijke reactie op hadden gekregen. Maar goed, het is niet zo. Want als je natuurlijk de hele kwestie bekijkt, en mevrouw Renes zei het ook al even, die 36%, en want eigenlijk de mensen is mede de oorzaak van het feit dat het allemaal financieel minder goed gelopen is dan wat we misschien vooraf gewenst hadden. Wat hij niet uitspreekt, en misschien ja, daar gaat het uiteindelijk het college wel niet over, maar welke initiatieven worden er verder ondernomen om dat aansluitpercentage omhoog te krijgen? Want volgens mij is dat wel de crux van eigenlijk de hele problematiek. Daar waar je meer aansluitingen krijgt, krijg je meer inkomsten binnen. En dus wellicht, en als ik het goed begrepen had, zat dat in een bijvraag van de heer Schalk ook. Welke initiatieven worden er vanuit de stichting verder ondernomen om uiteindelijk zeg maar dat aansluitpercentage omhoog te krijgen, zodat ook de financiële wat meer lucht komt om de problematiek waarover we nu gesteld zijn en het college ons het voorstel doet zoals ze dat doet, om uiteindelijk naar de korte termijn hopelijk meer inzicht te krijgen in de financiële degelijkheid en onderbouwing van het hele project van Stichting Gieslandennet. Dat is eigenlijk de kern van onze vraag. En we hopen daar graag op duiding van de wethouder. Dank u wel.
De wethouder in eerste termijn.
Of een van de andere mensen hier naast mij, voorzitter, als ik zo vrij mag zijn. Maar waar staan wij nu met dit raadvoorstel? We hebben een en andermaal met u gesproken over de situatie die zoals die voor lag, ligt, bij Gieslandennet. En is de simpele constatering dat om een aantal redenen, dat heeft voornamelijk te maken met het uitlopen van de aanlegperiode. Dat is u uitgelegd, waterschap, vergunningen, dat is de belangrijkste reden. Maar door dat uitlopen, het heeft langer geduurd en daardoor heeft men op dit moment niet de mogelijkheid om een aantal rekeningen die nu nog openstaan, dus vorderingen van de gemeente op de stichting, op dit moment niet de liquide positie om die te betalen. Voor de rest is er binnen het plan van Gieslandennet, zoals dat er lag en ligt, eigenlijk niks veranderd. Dus we hebben het over een liquiditeitsprobleem. Een tijdelijk liquiditeitsprobleem. Niet meer, niet minder. Wij hebben met u gesproken over een aantal mogelijkheden om dat op te lossen. Je kunt een streep halen door een aantal van die rekeningen. Je kunt een extra som geld geven. Dat soort oplossingen. En eigenlijk, de adviezen van met name Pels Rijken zijn eigenlijk glashelder op een aantal punten. En een van die punten waarop ze glashelder zijn van afspraken die je met deze stichting aan het begin gemaakt hebt, mag je niet aan veranderen. Om te voorkomen dat je wordt beticht van ongeoorloofde staatssteun. Eigenlijk een hele basale regel waar wij, dat heeft wel even geduurd moet ik bekennen, voordat we dat ook zo helder op het netvlies hadden. Maar daar liepen we tegenaan. Wij kunnen niet veranderen aan de oorspronkelijke afspraken. Dat heeft dus geleverd
of geleid tot een in de basis erg eenvoudig raadsvoorstel zoals het hier voor ligt. Namelijk openstaande rekeningen. Die schrijven we op de lat, zoals we dat al eens hebben genoemd, beter geformuleerd. Die maken onderdeel uit van de lening en worden dus in de komende jaren terugbetaald. Terugbetaald vanaf het moment dat er ook de liquide positie voor is. Een van u vroeg er ook naar. Ik heb de jaren niet precies in mijn hoofd. Voor mij was het meneer Van Rijn die daarna vroeg. Maar voor mij zit er een bijlage bij waarin dat ook uitgelegd is. En anders dan kan die dat nog wel uitgelegd worden. Maar vanaf dat moment tot aan einde looptijd lening wordt het dus terugbetaald. Per saldo verandert er dus niks. Alleen het wordt uitgesmeerd in de tijd. Dat dat vervolgens nog wel een aantal begrotingswijzigingen vergt, dat zal duidelijk zijn. En die worden nu op enig moment ook nog voorgelegd. Maar dat moet natuurlijk ook wel in onze boeken goed verwerkt worden. Maar dat is de basis van dit voorstel. Neem nog een ander deel, namelijk een rekening courant. Dat is eigenlijk niet zo'n raar fenomeen. We kennen dat thuis ook wel. Hoewel, mijn vrouw en ik hebben afgesproken om dat niet meer te doen. Gewoon rood staan bij de bank, dat is eigenlijk een rekening courant. Maar waarom doen wij dat nou? Nou, misschien doen we dat ook wel niet. Misschien laten we dat ook wel via de bank regelen. We hebben dat nog niet precies afgesproken. Maar wij willen dat wel faciliteren. En waarom? Eigenlijk een hele simpele reden. Als je dat als gemeente ofwel doet, ofwel garandeert, dan kun je spreken over een lager rentepercentage. En dat is ook precies de reden. Maar het is eigenlijk zorgen dat de stichting die financiële mogelijkheden heeft om die dingen te doen die nodig zijn in dat aantal jaren dat de liquide positie dat nog niet of niet voldoende mogelijk maakt. Voorzitter, dit is mijn samenvatting van het raadsvoorstel. Dan nog een aantal vragen zoals die gesteld zijn. Dat straatwerk komt even aan de orde. Ja, het mooie is natuurlijk dat er een netwerk ligt. Maar men heeft ervoor gegraven. Onze straten hebben ze in gesneden, gegraven en gedaan. Dat moet gerepareerd worden. Dat is uiteraard tijdelijk gedaan, maar moet ook nog goed gerepareerd worden. Daar hebben we afspraken over gemaakt en daar bestaat geen verschil van mening over. Niet over de manier waarop, niet over het bedrag wat het kost, et cetera. Diezelfde discussie hebben ze ook nog met het waterschap. Die loopt iets ingewikkelder. Daar zijn ze nog niet helemaal tot overeenstemming gekomen. Waterschap heeft kennelijk een wat andere perceptie van de afspraken dan de stichting. Ze zitten al wel veel dichter bij elkaar dan oorspronkelijk, heb ik begrepen. Maar ze zijn nog niet helemaal tot elkaar genaderd. We hebben wel gezegd, wij hebben het liefst dat de reparatie van alle straten in één keer aanbesteed kan worden. Dat is de reden waarom het voor de gemeente nog niet is uitgevoerd. Zou het te lang gaan duren, ja, dan gaat de gemeente natuurlijk zeggen van nou, begin maar van verbondsdeel. Maar als het even kan, dan mag het van ons natuurlijk wel in één keer. Dat is eigenlijk het enige wat daar staat. We hebben wel gemeend u dat te moeten melden, maar dat is natuurlijk wel een van de dingen die nog speelt. En dat hoort er dan nog wel bij. Dat converteren van de lening naar aandelen. Dus de advies is daar ook heel helder over. Daarom komen wij ook tot dat voorstel. Dat moet een normale partij in de markt ook gedaan hebben. Dat moet je kunnen aantonen om te voorkomen dat je beticht wordt van ongeoorloofde staatssteun. Oftewel, in deze situatie, als nou de externe financiers dat ook doen, dan kunnen wij dat ook. Dat is dus ook randvoorwaardelijk. En mij is ook verteld dat er lijken geen redenen te zijn om te veronderstellen dat dat niet gaat lukken. Vandaar dat dit ook het voorstel is.
Voorzitter, Negelier, we... u sluit dus het, de kans uit dat wij het wel doen en andere partijen niet?
Ja, als u het zo formuleert, dan zeg ik ja. Want dit is randvoorwaardelijk. Als de andere partijen het niet zouden doen, dan is de kans op de staatssteun, of het beticht worden van staatssteun, dermate groot, dat we daar nou eens ernstig naar moeten kijken. En als we het op die manier...
Dan wordt het ons onmogelijk gemaakt.
Ja, dan denk ik dat het risico zo groot is dat we dat nog eens moeten heroverwegen. Maar nogmaals, het moet nog geëffectiveerd worden, maar dat zijn natuurlijk andere partijen. Ik heb geen reden om te veronderstellen dat dat niet gaat lukken.
Maar ik leefde eerlijk gezegd in de veronderstelling dat dat in het voortraject allemaal al platgeslagen was. Dit soort verrassingen al uit de markt gehaald waren. Maar u wekt nu de indruk dat dat niet gebeurd is.
Alle handtekeningen zijn nog niet gezet als u dat bedoelt te vragen. Het is natuurlijk ook geen actie van ons.
Maar alle intenties zijn wel uitgesproken.
Zo is dat. Is dan dat converteren waar we het hier over hebben risicovoller dan de lening? Nee, het risico blijft precies hetzelfde. Het enige verschil is dat je op een lening rente krijgt en op aandelen niet. Aandelen geven je wel een aandeel in het bedrijf. Daar wil de heer Lok dan straks nog weer iets van weten. En dat betekent dat op het moment dat er winst gemaakt wordt, dan kun je het daar ook over hebben als aandeelhouder van het bedrijf. En als het bedrijf, of als het netwerk, dus de BV met het netwerk, verkocht zou worden, bijvoorbeeld, ja, dan staat er een verkoopprijs tegenover, daar doe je dan ook in mee.
Voorzitter,
dat is...
Meneer Van Rijn. Ja, ik doe nooit in aandelen, omdat ik al de bang ben dat ze dalen. Maar ik word ook niet rijk natuurlijk, ik had het al eerder moeten doen misschien, maar... Het geeft altijd geen garantie voor de toekomst, hè? En zo'n vaste lening, dat geeft wel een garantie voor de toekomst dat die rente steeds betaald wordt, toch?
Ja, dat klopt precies. Maar dat converteren maakt natuurlijk wel onderdeel uit van het geheel van het voorstel. Dat betekent dat de stichting over die leningen, zo'n 1,5 miljoen zeg ik uit mijn hoofd, geen rente meer betaalt. Dat was ook een risicodragende lening. Dus er staat geen hypothecaire zekerheid tegenover. En de rentebetalingen, die vervallen. En daar komen dus aandelen voor in de plek. Eigenlijk is het zo simpel. Ja, dat aansluitpercentage is inderdaad vandaag de dag 36. In de gesprekken die we eerder met u hebben gehad, heeft de stichting u ook uitgelegd dat ze bezig zijn om allerlei manieren om daar wat aan te doen. Een van de acties is dat er nu ook internet only wordt aangeboden. Zo probeer je meer klanten binnen te halen. En dat is iets wat de stichting doet. Wij hebben in de, u heeft in de berekeningen die u heeft gezien, is er ook geen rekening mee gehouden met exorbitante stijgingen daarvan. Voor de zekerheid, om je geen om je niet rijk te rekenen met dingen die er nog niet zijn. Maar er worden wel degelijk acties ondernomen om dat te bewerkstelligen. Waarbij het natuurlijk wel zo is, dat wil je een echte marketingstrategie. Met bijbehorende intensieve marktbewerking doen, dan vergt het aan de voorkant ook wel extra middelen. Ik zeg ook maar financiële middelen. Dat is natuurlijk wel altijd een afweging die je moet maken. En waar je ook de ruimte voor moet hebben. Dat biedt dit voorstel natuurlijk ook. Ja, meneer Lok, een exit-strategie. Nou, eerlijk gezegd zit die er niet in. Maar we stappen als gemeente op dit moment wel heel bewust in, om de redenen die ik net heb proberen uit te leggen. Namelijk, het aandelenpercentage komt in de plaats van een renteontvangst nu. Ik ben daar ook niet zo, ik vind het ook geen, mijn apparaat doet raar. Ik ben er ook geen tegenstander van dat je als gemeente aandeelhouder bent van een, bijvoorbeeld een fenomeen als we hier aan de orde hebben. We doen het ook vaker. Het is geen doel. Je moet het niet als een doel zien, maar als het een middel is om dingen voor elkaar te krijgen, dan vind ik dat ook prima. Niet om dat ook altijd te blijven doen. In die zin ben ik het wel met u eens. Je moet wel proberen die situatie te bereiken waarin een stichting als Friesenlandennet zich ook zelf weer gaat redden. U weet ook dat daar best wel plannen, in ieder geval ideeën over zijn. Nou, dan lost zich dat vanzelf op. En niet. Dan ben je aandeelhouder van een Friesenlandennet wat ook rendeert. En op zich is dat ook is dat ook niet een verkeerd plan.
Voorzitter?
Meneer
Glierum. Ja? Nou, ik ben het wel, of de CDA-fractie is het wel met de wethouder eens als die zegt, het is niet verkeerd om hier in te stappen. We hebben destijds heel bewust gekozen om dit initiatief, wat ook uit de inwoners kwam, te steunen, om dat ook te faciliteren financieel, maar niet met de intentie om er tot in lengte van jaren aan verbonden te blijven, maar veel meer om een niet door de markt te realiseren ontwikkeling, die wij wel met z'n allen noodzakelijk achten, op gang te brengen. En ik beschouw deze stap die we nu nog moeten zetten als een stap die bijdraagt om die ontwikkeling succesvol tot stand te brengen, om hem een kans van slagen te geven. Maar zodra we kunnen zeggen hij is geslaagd, dan moet je ook het lef hebben om daar weer afstand van te doen, want in de kern is het niet onze hoofdtaak. Dus in dat opzicht vind ik wel dat we een opvatting moeten ontwikkelen wanneer wij het moment daar vinden om weer die stap terug te doen. Want we stappen er nu echt verder in, voor mijn gevoel, en niet een beetje uit. En dat we er verder in stappen, ik snap dat het moet en dat het nodig is om die bedoelde ontwikkeling af te maken, kansverslagen te geven. Maar dan komt daarna een keer een moment dat we zeggen, en nu moeten we weer loslaten. Laat de markt het nu maar weer verder doen. Ik neem toch aan dat u daar ook zo over denkt.
Sorry, meneer Kleren.
Meneer Lok. Ja, dus ook, ik sluit erbij aan. Als u consequent bent in de manier waarop u het uitlegt en aangeeft van je zou een exit-strategie moeten hebben, dan stopt het moment van onze deelname stopt op het moment dat de maatschappelijke toegevoegde waarde niet meer aantoonbaar is. Want daarna wordt het een soort financiële melkkoe. En dat is niet de reden waarom we erin gestapt zijn. Dus ik vind met dat maatschappelijk belang als achtergrond dat je er niet omheen kan dat je een exit-strategie hebt. En dat er bij de stichting ook een inspanningsverplichting ligt om dat voor mensen zo snel mogelijk te laten komen. Maar dan weet u in ieder geval wat ik in het debat ga brengen.
Meneer Schalk.
Ja, ik hoor dit aan en ook de wethouder heb ik een klein beetje aangehoord, maar ik word er inderdaad steeds angstiger van om dat niet te doen zonder een deskundig advies. Ik heb één vraag. Ik snap uw redenatie heel duidelijk, meneer Glierum. En ik weet ook inderdaad, en daar ben ik heel goed voorstander van, dat het geen core business moet zijn van de gemeente, dat we inderdaad deelnemen aan een dergelijk bedrijf. U zegt van, nou, ik heb er niet zoveel probleem mee om dat inderdaad om te zetten in aandelen. Nou, ik wel, want ik weet heel duidelijk het verschil tussen hypothecaire lening met een hypothecaire dekking, zeg maar, hypothecaire zekerheid, en aandelenkapitaal, of risicodragend kapitaal is. Dat kan je niet inderdaad gelijk schakelen met elkaar. Eén vraag aan u. Als u zegt van, ja, ik wil toch een klein beetje een exit weten, van, weet u dan wel wat de waarde van die aandelen zijn die we op dit moment met de feiten confronteren met die lening?
Meneer Kleren.
Ja, ik neem aan dat dat de bedragen zijn die we er ook in stoppen. Hè? Ik bedoel, dat we geen lucht kopen.
Ja, en dat bedoel ik juist.
Maar ik wil daar nog wel een... U heeft één vraag gesteld en die had te maken met die notariële vastlegging. En daar heeft de wethouder nog niks over gezegd. Maar daar gaat hij nogal wat over zeggen, denk ik. Want we stappen natuurlijk niet in een lege doos of in een zak met lucht, mag ik hopen.
Wethouder, graag hervatting eerste termijn.
Voorzitter, ik wil de vergadering verlaten. En mocht u aan het eind straks de vraag stellen, wat mij betreft is het geen hamerstuk.
Dat had ik al begrepen net uit uw bijdrage, duidelijk. De wethouder graag vervolgen met inachtneming ook van de klok, als het kan en mag.
Dankjewel, voorzitter. Meneer Gleren, zoals u hem formuleert, ben ik het helemaal met u eens. Maar er zijn nogal wat ontwikkelingen in de markt waar wij allemaal ongetwijfeld een verwachting van hebben, maar die we toch ook niet helemaal goed kunnen inschatten. Als je kijkt hoeveel partijen op dit moment zich op de markt begeven om dit soort initiatieven of zelf te ontplooien of te laten ontplooien, of daarnaar aan het hengelen zijn, dat betekent ook iets. Dus zoals u zegt, je moet, zodra het maatschappelijk belang waar de heer Lockhart over had, gerealiseerd is, en niet meer extra aan de orde is, dan moet je als gemeente die hier niet per definitie in willen zitten. Ik ben het daar van harte mee eens. Alleen op dit moment de strategie bepalen, hoe je er dan op dat moment mee omgaat, ik ben daar niet toe in staat. En voor mij moeten we dat met z'n allen ook niet willen. Als we met z'n allen uitspreken dat dat op zich wel de lijn is die we zouden willen.
Per interruptie, voorzitter. Dit is nou precies mijn punt. Wij zijn niet in staat, wij hebben niet de expertise om precies exact gewoon in te schatten wat die marktontwikkelingen zijn. En daarom zit ik onder de feit van dat er inderdaad een deskundige moet kijken naar het hele verhaal.
Ja, maar laat die nou op die vraag ook geen antwoord kunnen geven. Want
misschien gegarandeerd wel. Dat kan ik u inderdaad een briefje geven.
Voorzitter.
Mevrouw Vermes.
Ook bij interruptie, en al zou u dat niet 100% wel kunnen, dan op zijn minst enige voorzet of enig inzicht. En nu hebben we niks.
De bedaver.
Mooi. Nou, laten we vaststellen dat we glasvezel net hebben liggen. En dat er een enthousiaste club aan de slag is gegaan. Want dat zou ik toch gezegd willen hebben. Ik had het voor het eind bewaard, maar dat wil ik nu ook wel doen. Dat wij aan deze club mensen wel hebben te danken. Dat er ondertussen een glasvezelnet ligt, wat werkt. Waar mensen profijt van hebben. Waar mensen zich bij aan kunnen sluiten. En wat zorgt dat in deze gemeente de ontwikkelingen ook door kunnen gaan. Zoals we met z'n allen ook echt willen. In ieder geval moeten willen. Wat hier aan de orde is, en zo ben ik ook begonnen en dat bedoel ik ook, is geen reddingsplan, zoals de heer Schalk het noemt, maar het is wel een juridische move om te zorgen dat de liquiditeit ook over die jaren heen gaat en het businessplan, zoals dat er ligt, ook uitgevoerd kan worden. En als je dat negatief formuleert, dan is dat natuurlijk zo. Je zou tegen de club kunnen zeggen van, hey, we hebben een afspraak en betalen. Maar waar ging het ons nou om? Dat is het net. En we hebben een stichting met een uitstekend toekomstperspectief. En wij zorgen dat ze dat toekomstperspectief ook waar kunnen maken. En zo gaan we dat doen.
Meneer Schalk, voor interruptie.
Ja. Laat ik het heel neutraal formuleren. We praten over een verliesfinanciering van 750.000 euro wat door ons moet worden hergefinancierd. En dat is niet negatief geredeneerd, dat is in feite gewoon een feit.
Dat is een rekening courant waar ze gebruik voor kunnen maken en dat is heel wat anders dan een verliesfinanciering.
U vertelt inderdaad zelf dat er inderdaad gewoon een liquiditeitstekort is. Dat is niet ontstaan door een rekening courant die ze nu op dit moment moeten gebruiken om rekeningen te betalen, toch? Het gaat er niet inderdaad gewoon dat ze zeggen van je hebt een limiet van 750.000 euro en u maakt er helemaal geen gebruik van. Ja, als dat zo is, dan hoeven we het niet te verstrekken. Dus er is inderdaad nog steeds een verliesfinanciering die inderdaad nog eens een keer gewoon gunstig beïnvloed is door incidentele baten die weggevallen zijn. Alleen wat mijn probleem is, ik zit nu eigenlijk op de stoel van een deskundige die in feite het totale plaatje moet presenteren. Ik zou het kunnen, maar ik vind het niet mijn taak als raadslid. Ik vind juist dat daar een registeraccount moet zijn die zegt tegen die stichting van, joh, geef mij inderdaad nou eens een keer jouw businessplan. Geef nu eens inderdaad gewoon jouw cijfers inzage. En ik hoor jullie verhaal aan en ik ga dat afwegen tegen elkaar of dat klopt, ja of nee. En wat moet er nou gebeuren? U zegt inderdaad gewoon dat we dus blij moeten zijn dat de stichting in feite gewoon het glasvezelnet heeft neergelegd. Nou, daar ben ik ook hartstikke blij mee. Ben ik mee begonnen. Daar zijn we het helemaal over eens. Alleen we praten nu over het feit van hoe gaan we dat nou herfinancieren. En wilt u nu echt gewoon van de raad hebben dat we dat zonder deskundig advies doen van de voorkant? Nou, u krijgt mij niet mee. Want dit is eigenlijk gewoon mijn verhaal ook, richting de meneer Visser. Van waarom heb je dat niet de schriftelijke feiten gewoon gebracht? Omdat ik dit eigenlijk gewoon mondeling wil toelichten. Ik vind eigenlijk gewoon dat we als raad nul informatie krijgen. We krijgen interne cijfers te zien die niet geverifieerd zijn door welke account dan ook. En niet geverifieerd zijn door wie dan ook. Ik vind het eigenlijk gewoon niet kunnen. Ik vind dit voorstel gewoon niet besluitwaardig. Dat is eigenlijk mijn conclusie.
Dank u wel. Voorzitter, mag ik daar een hele korte opmerking aan toevoegen?
Natuurlijk.
Ik ben het overigens geheel eens met het betoog wat de heer Schalk zojuist houdt. Ik, aansluitend bij wat hij zojuist zegt, denk ik dan dus aan de bijlage, die voor zover ik kan zien dus niet geheim is. Dat is de laatste die bij onze stukken zit.
Mevrouw,
dat staat er niet bij.
Ik word hier gecorrigeerd door mijn griffier, uw griffier, moet ik het goed zeggen. Maar ik wil niet dat u daaruit citeert dat er iets
ongelukkig wordt. Nou, dat staat niet bij geheim hoor, maar bijlage 1 en 2 zijn geheim en die daarna staat bij mij tenminste niet. Maar dat ligt dan misschien aan de iPad of zo. Maar goed, om maar aan te geven, de inhoud doet niet eens zozeer de zaken, maar heeft wel verband met wat de heer Schalk zojuist zegt. Hoe moet ik als raadslid in vredesnaam van die bijlage chocola maken?
Dank u wel. De wethouder, ter afronding van de eerste termijn. Laten we dat proberen.
Voorzitter, het voorstel wat hier voor ligt is een vervolg op het voorstel wat hier enige tijd geleden door u is vastgesteld. Daarmee is de stichting aan de slag gegaan en heeft vervolgens een net gerealiseerd. De beoordeling van het voorstel destijds hebben we gelaten voor wat het is. En er zijn een paar veranderingen. En dat is de liquiditeit waar we het eerder over hadden. Het hele overige verhaal is niet aan veranderd. U ziet hier een eenvoudig voorstel om die liquiditeit, dat probleem, te verhelpen. Dat doen we door het converteren van één stuk lening en dat doen we door een rekening courant. Dat is het. Als u een beoordeling wilt hebben door een registeraccountant van alles wat er lag, dan hebben we eigenlijk de discussie te pakken van, wat is het, 4 jaar geleden geloof ik? Nou, iets korter.
Meneer Schalk.
Wethouder, ik vraag veel iets anders. Ik geef inderdaad gewoon aan dat dus de registeraccountant gaat beoordelen gewoon in verre de stichting nat is, om dat even zo te zeggen. En wat de kansen zijn dat ze in feite gewoon een toekomstperspectief hebben en op welke wijze dat gerealiseerd moet worden. En dat door cijfermatig onderbouwd. Waarbij dan inderdaad gewoon zeg maar, de registerkant zegt van, hier kan ik achter staan en dat is een goed voorstel. En wat er nu gebeurt is in feite gewoon dat er een heleboel dingen worden verteld. Eén, daar wordt al geplukt, daar wordt al geplukt en dat zijn interne gegevens. Of u dat krijgt van de stichting, of u heeft inderdaad voor de eigen ambtenaarapparaat. Prima, ik vind de pogingen allemaal goed, maar ik vind gewoon als we praten over een bedrag van, nou ja, noem maar op, 6,5 miljoen ongeveer, dan vind ik dat gewoon ontoereikend. En vooral als raad, waarbij je in feite al kan zeggen, van de raadsvoorzitter zelf, staat er helemaal niks over het financiële plaatje. Ik vind het onverantwoord.
Het punt is gemaakt, wethouder.
Ja, het punt van de wethouder is dat we het hier niet hebben over 6,5 miljoen. Ook niet over een ander bedrag. Maar wel over het simpele feit dat we een aantal openstaande rekeningen niet nu gaan innen, maar op de lat schrijven, zoals ik dat net noemde. Dat is één wijziging. Dus dat heeft helemaal niet te maken met die 6,5 miljoen, maar dat is de wijziging. De vraag die u vervolgens nog stelt van is die hypothecaire inschrijving al gerealiseerd? Die is nog net niet gerealiseerd, ligt wel bij de notaris. Maar ik zou er hetzelfde van willen zeggen als wat ik net ook zei. Dit is uiteraard randvoorwaardelijk. Op het moment dat we dit effectueren, dan ligt die er wel.
Meneer Zethouder, bent u van plan om die hypothecaire inschrijving nog te nemen?
Sorry?
Wilt u die hypothecaire inschrijving nog nemen?
Ja. Niet dat het strikt genomen noodzakelijk is, want we hebben ook een leningovereenkomst. Daar staat natuurlijk hetzelfde in. Maar, als
u gaat toch die lening converteren in aandelenkapitaal?
Nee.
Oh, dat wil ik dus niet doen.
Nee, wat we gaan converteren is het risicodragend deel van de lening. Dat is 7 ton, geloof ik. En de andere lening, dat is 4,5 miljoen. Vergeef me even de afronding van de getallen. Die lening blijft bestaan. En dat is dus ook waar we het over hebben. Waarom gaan we wel converteren in tegenstelling tot wat Pels Rijken adviseert? Ik heb u dat net ook proberen uit te leggen. Nee, dat heb ik iemand anders proberen uit te leggen. Zolang je doet wat in de markt gebeurt, en dat tonen we aan doordat de andere marktpartijen dat ook doen, kunnen wij dat ook doen. Maar is er geen risico op staatssteun? Voorzitter, ik denk dat ik de vragen beantwoord heb. Voor de zekerheid kijk ik nog even naar ambtelijke adviseurs. Want ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat ik wat heb laten liggen.
Een kleine technische spreking net in de zin. Je zei in tegenstelling tot, maar het is eigenlijk conform het advies van Pels Rijken.
Wij doen uiteraard conform het advies van Pels Rijken.
Ik geef u een tweede termijn, geachte raad. Kort en spits, graag als het mag. En bedenk dat we over een week weer in deze zaal zitten en dit stuk ongetwijfeld weer onderhaven aan debat laten zijn. Daarmee wil ik natuurlijk u eventueel prangende vragen niet weerhouden. Meneer Van Rijn, sla over met meneer Leren.
Ik heb ook geen aanvullende vragen meer. Ik dacht dat ik het voor mezelf op het niveau van de vierde klas van de lagere school begreep. Maar meneer Schalk die zit voortdurend roet in het eten te gooien en daar word ik ontzettend zenuwachtig van. Dus ik zou meneer Schalk uit willen dagen om echt een concrete vraag te stellen en te zeggen van joh, als we die informatie volgende week erbij hebben, dan is het wel besluitrijp.
Welke informatie, sorry meneer Gleren, welke informatie?
Ja, dat moet meneer Schalk zeggen, want ik heb er verder geen verstand van.
Dank u wel. Mevrouw Nes, nog spits. Graag.
Ja, volgens mij zijn niet alle drie de vragen beantwoord voor mij, maar dat is ook niet heel, heel erg. De discussie tussen de ChristenUnie-fractie en de wethouders zojuist vond ik wel buitengewoon interessant. En lijkt me inderdaad logisch dat dit een debatstuk wordt en die discussie volgende week nog enigszins wordt voortgezet. Maar wat ik wel afsluitend hier vanavond wil zeggen is dat, en dat is denk ik ook een beetje wat de ChristenUnie-fractie betoogde, voor mij als raadslid bijzonder moeilijk om de diepgaandheid, de eventuele financiële consequenties wel of niet op basis van dit raadsvoorstel en bijbehorende stukken te doorgronden. Ik vind zeker voor het bedrag wat ermee gemoeid is, en dan gaat het converteren nu misschien om een kleine miljoen en de rest van de lening van een paar miljoen blijft staan. Dat kan zijn, meneer Akkerman, maar dan nog hebben we het over grof geld. En ik vind het een behoorlijke verantwoordelijkheid bij de raad neer te leggen op deze manier waarin u vraagt aan ons om erover te besluiten. Het is dat ik ja of nee moet zeggen volgende week, anders zou ik me van stemming onthouden.
Voorzitter, ja, daarvoor zijn we toch gemeenteraad geworden hoor, ja. Om dit soort besluiten te nemen. Dus laten we elkaar maar een beetje helpen om dan toch maar tot besluitvorming te kunnen komen, zou ik zeggen.
Voorzitter, als ik even mag reageren, meneer Glerum. Dit is toch niet een doorsnee gemiddeld raadvoorstel. Het onderwerp niet, de middelen die ermee gemoeid zijn volgens mij.
Maar ik heb het ook niet over een doorsnee, maar dit zijn wel raadsvoorstellen die je ook in een gemeenteraad moet kunnen nemen. Punt. Ik...
Af. Ik kap uw discussie af. Volgende week verder en anders dadelijk maar onder het genot van een glaasje jus d'orange of iets dergelijks. Meneer Schalk, nog een spitse vraag en in ieder geval daartoe uitgedaagd door uw collega aan de overkant, meneer Gleren.
Ja, wat dat betreft ben ik geneigd om gewoon de vragen die ik hier heb gewoon schriftelijk in te dienen. En dan kan het college daar nog op reageren en meneer Visser zal er heel erg blij mee zijn. Het is te hopen gewoon dat het binnen een week kan, want eigenlijk zit ik nog steeds op de lijn van als er dus geen informatie komt die ik gevraagd heb, dan vind ik dat inderdaad een, ja, zeg maar een bottleneck gewoon om een besluit te nemen. En ik ben het met u eens dat wij als raad in feite besluiten mogen nemen, maar we mogen ook bepalen feiten gewoon op basis waarvan wij besluiten nemen.
Dus maar dat zijn we toch aan het doen, hè?
Ja, en u weet in mijn standpunt, hè? Wat dat betreft zeg ik van, we zijn op dit moment de feiten gewoon iets blauw hinein te kijken, gewoon te interpreteren in feite gewoon wat nou de financiële positie is van de stichting en of het toereikend is wat we nu doen, hè, dat de stichting daarmee gered is. En ook inderdaad ten aanzien van de exit, ja, meneer Lok is al exit, maar in ieder geval over de exit hebben we daar ook nog niet een goed beeld over. Dus ik vind het inderdaad nog iets, de vraag die ik nu stelde over de aandeelhouderswaarde, nou de waarde wordt natuurlijk bepaald in feite gewoon door, ja, zeg maar, de waarde die...
Wat exit, de gek ervoor geeft?
Nee, dat wil ik net zeggen, die een deskundige feit gewoon op basis van de marktontwikkeling kan zeggen van jongens, dit is het net waard. En dan ben ik niet, zou ik niet verbaasd zijn, gewoon als dat aandelenbezit een stukje minder.
Maar nu bent u uw eigen vraag alweer aan het beantwoorden volgens mij. Dus als u zich gewoon stelt, dan komt
het. Ik glijp even in, meneer Gleren. Meneer Schalk, normaal vraag wij de toezegging van het college. Doet u de toezegging aan uw collega raadsleden om de vragen schriftelijk in te dienen, zodat het proces dan op gang kwam?
Die is keihard hier ook, zeg.
Dank u wel. Meneer Visser, nog iets aanvullends?
Nou ja, ik vind het fijn dat de heer Schalk mijn advies ter harte neemt. Want mijn energieniveau is inmiddels behoorlijk gedaald. En de scherpte daarmee ook. En zeker met zo'n zwaar of moeilijk onderwerp kan misschien de deskundigheid die de heer Schalk meer heeft dan in ieder geval ikzelf, zeg ik dan maar. Laat ik voor mezelf spreken. Misschien nog wat meer verheldering bieden op dit toch wat moeilijke dossier. Maar ik had ook wel een klein beetje het gevoel, als ik een kleine analyse, dat de wethouder en meneer Schalk toch ook wel wat langs elkaar heen praten. Of tenminste, dat is mijn gedachte. Maar goed, laten we nou niet verder gaan. We moeten nog wat doen. Dank u wel.
Voorzitter.
Mevrouw Renes, tot slot echt. En niet om u te dwingen, maar ik doe het toch.
Nou, ik wou maar zeggen, ik kreeg net van de heer Glerum de suggestie dat wij als raad hier voor zitten om besluiten te nemen. Nou, meneer Visser, wij zitten hier als raad ook om te debatteren en te spreken over stukken en of het nou 11 uur of 12 uur wordt. Daar zijn we voor.
Oké. Okay. Waarvan akte?
Dat ontken ik ook niet.
Nee, oké. Okay. Ik constateer waarvan akte. Ik zet er een punt achter, want volgens mij liggen er geen vragen open richting de wethouder voor het tweede termijn. Maar hij wil toch nog even iets zeggen.
Nou ja,
ook kort graag, wethouder.
Ik doe mijn uiterste best, voorzitter. Geheel tegen mijn neiging in. Het onderwerp waar we het hier over hebben is, laat ik het anders zeggen, kijk eens naar het verschil wat we hier proberen te realiseren met dit raadsvoorstel. Ik heb dit niet voor niks in de basis een uitermate eenvoudig raadsvoorstel genoemd. We hebben het niet over de vraag of er een net komt, hoe groot en hoe waardevol. We hebben het over de constatering dat er een liquiditeitsprobleem is. Dat lossen wij op een betrekkelijk eenvoudige manier. Waardebepalingen, we kunnen er een heleboel over doen, overigens niet in een week. Maar dat is niet relevant voor uw besluit van wat hier voor ligt, is wat ik bedoel te betogen. Dat is de manier waarop wij het liquiditeitsprobleem voor de stichting oplossen. Overigens ook toekomstgericht. In de richting van molenlanden. Die vraag had ik nog niet beantwoord. De stichtingen gaan niet per definitie samen. Maar laten we in ieder geval zorgen dat de samenwerking maximaal wordt. Maar het gaat om dat verschil. Het verschil tussen zoals het nu is en straks is. Dat is het oplossen van het liquiditeitsprobleem. En alle vragen van de heer Schalk geven daar geen antwoord op. Maar dat is wel de vraag die u voorgelegen is. Zeg ik dat goed? Ja, geloof het wel. Bij deze, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. 8 november een vervolg. Graag de raad verder. Ik heb een agendavoorstel, maar dat is misschien niet helemaal wat u ervan verwacht. Ik heb nog een zevental raadsinformatiebrieven openstaan. En het is volgens mij 16 of 17 of 18 minuten over 11. Maar mag ik in uw midden liggen en leggen? Leggen is het, hè? Leggen naartoe. Of u vragen heeft over deze RIPS. Ja. En zijn dat allemaal vragen dan over dezelfde?
Ja, dan ik niet, hè?
Allemaal ja, zeg. Ik loop ze even snel door en ik kijk snel rond. En dan hoop ik dat u de vragen wellicht bundelt tot één raadsinformatie. Maar dat zal wel niet. Ben ik bang. 1820, voorontwerp bestemmingsplan Maisbroeksweg Giesenburg. Wie wil daar iets over zeggen? Nou, daar zijn we dan in ieder geval snel uit. Dank u wel. 1821, de stand van zaken capaciteitsuitbreiding A27 Houten-Hooipolder. Meneer Slob.
Wij doen de verrassende en ook enigszins bezorgde constatering dat het college daar geen bezwaar in ziet. En wij stellen ons hardop de vraag van zijn nu alle belangen van onze inwoners voldoende gediend? En daar hebben wij dus vraagtekens bij, omdat er nog heel veel procedures, ook voor de belanghebbenden, nog niet duidelijk zijn.
Mevrouw Ernest.
Dank u wel, voorzitter. Ja, deze RIP, dank daarvoor aan het college. Ik heb ook in de media berichten gelezen over het feit dat het Rijk in haar wijsheid heeft besloten om de verbreding van de A27 niet alleen hier langs ons dat stuk te pakken, maar ook een stuk verderop richting Hooipolder. Prachtig aan de ene zijde, maar aan de andere kant ben ik het ook een beetje met de heer Slob eens. Ik vind het fijn om geïnformeerd te worden middels deze RIP, maar ik vind het ook wel erg summier. En ik vind het ook... En dat is dus eigenlijk de vraag aan het college. U heeft zitting in het BAG. Nou, dat is prachtig. Maar ja, ik heb verder niet het gevoel dat er heel veel vanuit onze gemeente betoogd wordt. Of nou ja, zoals ook in de RIP te lezen valt, er is verder geen bezwaar en dat is het dan. Dus de vraag aan het college, wat gebeurt er nu eigenlijk precies? En wat kunnen wij of wat kan u als wethouder in zo'n BAG precies doen in ons belang?
Dank u wel. Ik meen twee vingers. Wethouder eerst mijn. Nee, ja, eerst mijn. Excuus. Uw antwoord.
Voorzitter, de vraag over het wat doen we specifiek voor ons belanghebbenden. Stel ik even vooraf. Wij zijn belanghebbenden in het totaal samen met andere gemeenten. En wij hebben dus over de totaalproblematiek van de aanleg en de veranderingen die optreden geen specifieke standpunten. Anders dan onze collega's, we treden daar gezamenlijk op. Dus dat is ook bedoeld met dat antwoord, gegeven. Wat de specifieke vraag die toespitst op een geval waar we mee te maken hebben, dat heeft op zich niet met de bevrediging van de A27 te maken, maar heeft alles te maken met bedrijventerrein Gorinchem Noord. En daar zijn we op zich, omdat de aanleg van de A27 daar een rol in speelt, een cruciale rol, zijn we daar in een apart traject mee met Rijkswaterstaat en met de gemeente Gorinchem. En dat heeft al onze aandacht en zorg.
Voorzitter.
En wat betreft de opmerking van mevrouw Bernes. Ja, u vindt het sumier. Ja, ik weet niet welke details u allemaal wilt kennen. Maar in ieder geval de Hooipolder, dat is vanaf het begin erbij geweest. Dus toen we in 2014 al over spraken om in 2019 te beginnen. Toen was het al van Hooipolder tot aan de Utrecht, hoe heet het zo gauw, waar het bos aan de orde is. Sorry dat ik even dat niet kan noemen. Maar dat hele traject is steeds aan de orde geweest. En daar is dit gedeelte waar wij expliciet als Friezenlanden mee waren altijd een onderdeel van geweest. En het belangrijkste punt is dat de Hooipolder aanvankelijk gedeeltelijk werd meegenomen. En inmiddels bekend geworden is dat de Hooipolder in een verbrede vorm wordt meegenomen. Althans uitgebreid. In plaats van een enkelvoudige oplossing is daar nu een compleet extra geld uitgetrokken om een compleet flyovers en dergelijke te maken om dat op te lossen. Dus dat is wat de hooipolder betreft. En wat wij kunnen is optrekken met onze collega gemeentes en te kijken daar waar de zwakke punten zitten voor ons en de belangen voor ons zitten. Om die daar in dat gesprek naar voren te brengen. Nou, dat zijn gesprekken waar alle gemeenten die er langs zitten, een heleboel andere belangenorganisaties, die zitten allemaal in de bag en die spreken mee. En dan ben je een van de partijen en wij proberen in ieder geval continu samen met Gorinchem en Zederik op te trekken. Zelfs op bepaalde momenten met Werkendam gezamenlijk onze stellingen daar te betrekken. En dat wordt altijd voorbereid. En dat heeft in ieder geval toen nog toe opgeleverd dat wij, zoals in het stuk aangegeven staat, geen wezenlijke gezamenlijke veranderingen of Gieselandse specifieke belangen anders zien dan die gezamenlijke. Laat ik het zo zeggen.
Tweede termijn. Meneer Slob.
Bedankt voor de beantwoording door de wethouder. Onze zorg richtte zich niet, en dat suggereert de wethouder, dat we bedrijventerrein. Discussie. Nee, ook specifiek op het hele tracé A27, waarin we toch het gevoel krijgen, ook van de omwonenden, dat met name Rijkswaterstaat toch wel erg makkelijk voorbij gaat in haar uitingen om makkelijk of niet te communiceren en naderhand terechtkomt op een onteigeningsstrategie. En dat baart ons wel zorgen.
Mevrouw Nes.
Kort.
Even wachten, wethouder. Mevrouw Nes, tweede termijn ook een vraag.
Dank u wel, voorzitter. De heer Slob die stelde in de eerste termijn ook een vraag waar volgens mij geen antwoord op is gekomen. En ik vind hem wel degelijk interessant en het houdt ook verband met de vraag die ik stelde. Namelijk, in hoeverre pleit u ons belang, want er staat in deze RIP dat er 6 ronden gaande zijn waarin klantwensen ten aanzien van de uitvoering bij gemeenten worden opgehaald. Deze klantwensen betreffen met name hoe de overlast tijdens de bouwperiode voor bewoners en ondernemers zoveel mogelijk beperkt kan worden en hoe het werk opgeleverd moet worden. En dan komt hij, er zijn op dit moment geen specifieke punten vanuit Friesland. Ik kan er wel een bedenken hoor. Als de bouw, verbreding en bouwaanleg bedrijventerrein Noord plaats gaat vinden, dan ja, ik ben geen wegenspecialist hoor, maar ik zit wel eens op de weg. Dan kan ik me zomaar voorstellen dat wij een gigantische toename van verkeersdruk, sluipverkeer, overlast gaan ondervinden. Want wij zitten daar bij die brug. Als de verbreding van die brug aangelegd wordt, dan zal dat, neem ik aan, verkeersopstoppingen, afsluitingen, whatever, met zich mee gaan brengen. En ik denk dat er vanuit Gieselanden wel degelijk ons belang bepleit zou moeten worden. En in die wensenronde of die ronde in het, van het ophalen van wensen nadrukkelijk meegegeven zou moeten worden. Want dat er vanuit Gieselanden geen specifieke punten in te brengen zouden zijn, dat vind ik bijzonder summeer. Dus daarom nogmaals de vraag aan het college of aan de wethouder, bent u dat met mij eens?
De wethouder, tweede termijn.
In dit geval bij de laatste beginnen, voorzitter. Er zijn ten opzichte van de gelijkmatige problematieken die zowel de gemeente, andere collega-gemeenten hebben als wij, geen verbijzonderde belangen van Gieseland. We hebben dat allemaal. We hebben dat, neem maar het voorbeeld van de A27 consequenties voor Zederik, voor het dorp Kerk. Neem het maar voor hier Gieselanden, neem het voor Gorinchem en zijn directe omgeving. Die zijn allemaal gelijk en die hebben wij dus geen onderscheidelijk bijzonder probleem. We hebben wel het probleem, we hebben z'n allen dat probleem en dat zijn de hoofdonderwerpen waarin die bag over gesproken wordt. Welke garanties krijgen wij van de Rijkswaterstaat dat dat soort problemen zich niet voor gaan doen? En hoe pakt Rijkswaterstaat dat aan? Dus dat zijn heel wezenlijk onderwerpen in die bag waarin wij dan gezamenlijk optrekken. En dat probleem van Gieseland, dat weten we, maar het is niet anders dan van onze collega gemeente en daarom is de gezamenlijke strategie de beste. Nog even terug naar de onteigenings. In Gieseland zijn een aantal mensen inmiddels hebben deals gesloten, meerdere, met de Rijkswaterstaat over de uitkoop van percelen voor de verbreding. Ik kom toch terug dat het ene specifieke geval niet SEC het bedrijventerrein Gorinchem Noord is, maar de ontsluiting van Gorinchem Noord bewerkstelligt extra problemen. En daar hebben we een extra traject op gezet met Rijkswaterstaat en met betrokkenen. En daar zijn we heel druk, we hebben maandagmiddag nog weer een bespreking daarover met de betrokkenen, om dat consequent te volgen en in de lijn van de zorg die de gemeenteraad daarover uitgesproken heeft, te ondersteunen. Maar ik wil er ook bij zeggen dat inmiddels bij een aantal collega's, direct collega's van deze persoon, deals gesloten zijn voor veel grotere percelen en oppervlakte dan in dit geval. Dus dat is ook aan de orde.
Dank u wel, wethouder. Bedankt voor deze toelichting.
De volgende RIP is 2018-24. Proces en recreatieparken de Bilderhof en de Giessenburg. Zijn er nog drie? Vier zelfs. Laat ik dan eens een keer bij meneer Visser beginnen. Dan komt hij misschien een klein beetje in zijn energie. Zone, zal ik maar zeggen.
Voorzitter, dank u wel. Het gaat eigenlijk om de voorlaatste alinea. Op pagina 1 is dat. Ja, ik begrijp hem eigenlijk niet zo goed. Ik wil gewoon een toelichting van de enerzijds hebben wat daar staat. Want we hebben een plan en de provincie werkt niet mee. En vervolgens gaan we nu in bestemmingsplan iets regelen wat we eigenlijk al willen. Dan denk ik, waarom hebben we dat dan niet eerder gedaan? Ja, ik begrijp het gewoon niet. Dus leg het maar uit wat nu de bedoeling is.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb hetzelfde probleem als u, meneer Visser. Dus ik denk niet dat het aan u ligt dat u het niet begrijpt. Ik denk dat er meer mensen zijn die daar moeite mee hebben.
We gaan zien of dat ook bij de CDA-fractie is.
Maar ik ben nog niet klaar. Want precies diezelfde zin, dat is namelijk de crux van de hele RIP. De rest kunnen we vergeten. Die zin, daar gaat het om. Ik hoor hem ook graag toegelicht wat dat dan precies inhoudt. Want er staat in deze RIP dat wat te voorzien viel, waar we toen ook uitgebreid over gehad hebben, maar wat we toch gingen doen, dat is dus nu waarheid geworden. De provincie werkt niet mee. Dus het realiseren van buurtschappen wordt onmogelijk, maar vervolgens hebben we het in deze RIP wel over buurtschappen. Er staat er in de RIP ook dat we alsnog er buurtschappen van willen maken. Maar hoe zit dat dan, is mij onduidelijk. Ik hoor graag de toelichting, dank u wel.
CDA-fractie, Michele.
Dank u wel. Eigenlijk maar één vraag en dat is als het college stappen gaat ondernemen om die buurtschappen in bestemmingsplannen te legaliseren, want dat doen we dan eigenlijk, is mijn oproep om de raad in een vroeg stadium bij de kaderstelling voor die buurtschappen, want daar moet je dan dingen gaan beschrijven wat die buurtschappen bijzonder maakt, dat de raad daarin in een vroeg stadium betrokken wordt. Want ik vind dat echt wel belangrijk dat hier onderscheid gemaakt wordt tussen een gewone woonwijk en een niet gewone woonwijk. Want dat gaat het dan toch een beetje worden. Dank u wel.
Meneer Verheyen.
Ja, ik begrijp er ook niets van. Dus ik wacht de antwoorden wel van de wethouder.
Wethouder brengt klaarheid in eerste termijn.
Graag, voorzitter. Helaas weet ik van dit hele traject behoorlijk veel af. Dat betekent dat het al heel lang loopt. Dat we hier heftige debatten in de zaal gehad hebben met heel andere opstellingen als vanaf het begin van deze coalitie, of eigenlijk het laatste jaar van de laatste vorige coalitie, toen een besluit genomen is om de handhaving op te starten. Vervolgens is bij mijn voorganger het idee ontstaan om een oplossing te kiezen via een zogenaamde buurtschap, zoals het genoemd werd. Daarover is meerdere keren overleg geweest met de provincie. Want wij vonden dat dit recreatiepark een dusdanig andere structuur en vorm kent als de recreatieparken die in de provincie als voorbeeld genomen worden waarom een bepaald beleid van niet meewerken aan verzelfstandiging, CQ, aan het maken van woonvergunningen, permanente woonvergunning, om dat mogelijk te maken. Wij dachten met het buurtschap, en daar bent u over als college, als raad over geïnformeerd, een oplossing te hebben. We hebben ook aangegeven aan u, volgens mij, hoe dat overleg samen met de parken en met adviesbureaus vorm gekregen heeft, hoe dat het eruit zou kunnen zien en welke randvoorwaarden we eraan stelden, en met de verplichting van 1 miljoen eigen bijdrage van de twee parken. Volgens mij heeft u die informatie allemaal gehad. We zijn daarmee naar de provincie gegaan. Ik heb in mijn periode twee gesprekken gehad met de gedeputeerde. Eén met ook vorige burgemeester, ik moet oppassen welke burgemeester je benoemt, Ten Kate erbij. We hebben vervolgens ingesproken, dat staat hier ook in bijeenkomsten van de provincie, die er speciaal bij commissie inspraken. We hebben daarbij zelfs een hulp gehad van collega en wethouder Frank Meerkerk. We hebben alles geprobeerd. En we hadden namelijk in ons gesprek met de gedeputeerde steeds het invalshoek. Wij willen het veranderen, maar wij willen dat in coöperatie met de provincie doen. Want wij hebben het idee dat de provincie aan dit plan mee kan werken. Omdat de provincie ook beleidsstukken heeft dat ze tot verbetering van huisvesting en woningbouw in het buitengebied, wanneer dat goed omschreven is en goed onderbouwd is, mee wil werken in zijn algemeenheid. Dat was de reden dat wij nogal wat gesprekken. En op een gegeven moment hebben we afgesproken, heeft de gedeputeerde toegezegd, dat zij opnieuw nog eens met haar ambtelijke mensen zou gaan spreken. En dat is gebeurd. Maar wij komen vervolgens met de ambtelijke afdeling in gesprek en we krijgen dezelfde nee op het request, omdat die zich steeds verschuilen achter het argument dat de staat, de provinciebreedte standpunt is over het legaliseren van permanent wonen op park. Wij hebben expliciet gevraagd, maar wij hebben zo'n verbijzonderd park. Twee parken die klein zijn, kleinschalig zijn, allemaal bewoond worden, allemaal met eigen woningen. Heel bijzondere structuren hebben, liggen in de lintbebouwing, aansluitend vrijwel aansluitend aan het dorp. Wij zoeken naar een bijzondere oplossing. Want we hebben afgesproken dat we daar niet zullen handhaven en wij willen dus dat wel legaliseren. En als kan legaliseren, samen met u als provincie. Want dan hebben we een wettelijke basis. Nou, we moeten gewoon vaststellen dat die provincie ons ten ochtend alleen maar nee heeft verkocht. En ja, dan moet je een keer besluiten, wat doen we daarmee? Leggen we ons daar op voorhand bij neer? Of nemen we de bevoegdheid die je als gemeente hebt, een eigen bestemmingsplan te maken, pakken we die op? Nou, hier ligt het voorstel om die op te pakken. Om met de bewoners een bestemmingsplan te gaan schrijven en dat in procedure te gaan brengen. En dan weten we vooralsnog dat de provincie daar niet halleluja bij zal zeggen. Dus we krijgen tegenwerking waarschijnlijk van de provincie. Nou, dan moeten we maar eens even kijken in een juridische procedure. Dat is dan de uiterste consequentie. Wie het gelijk aan zijn zijde krijgt. Want als we het niet via de weg van overleg en de ruimte die eigenlijk de nieuwe wetgeving rond die we nu hebben, de wetgeving van de Omgevingswet, die eigenlijk ruimte gaat bieden voor dit soort overleggen, als die niet door de provincie met evenveel enthousiasme opgepakt wordt als ons, ja, dan vonden wij dat ons niet anders rest dan de procedure maar op te starten en dan de strijd aan te gaan. Dat klinkt heel stoer of dergelijke, maar we vinden dat we zoveel argumenten hebben dat we dat toch een keer moeten proberen, want anders dan gebeurt er niks. En dat is ook niet uw bedoeling geweest bij de besluitvorming voorheen. We moeten tot een legalisering komen. En als dat niet linksom kan, dan gaan we dat rechtsom proberen. Dat is de uitleg.
Ik kijk even naar mijn rechterkant, de vraagsteller.
Ik had specifiek, dus ik steun dit beleid, hè. Laten we dat vast. Tenminste, dat geef ik dan maar mee. Er gaat vooral die weg in, maar betrekt de raad in een vroeg stadium bij de kaders van dat bestemmingsplan. Dat was mijn oproep en ik hoop dat die opgepakt wordt. Dank u.
Ja, ik zou bijna zeggen, mag ik eigenlijk wel, voorzitter?
Ja, ik had dus.
Dat zijn misschien nog meer vragen.
Nee, volgens mij niet. Een aanvullende vraag van meneer Visser. Gaat u gaan.
Ja, nou, ik dank voor de uitleg, wethouder. Dat schept helderheid. De vraag is natuurlijk wel, wij gaan dit proces van bestemmingsplannen nu in. U zegt de provincie die wenst in ieder geval niet. Afgelopen jaar hebben ze zich niet bereidwillig getoond om mee te willen werken. Wij gaan dat nu in. Ze zijn er dan vervolgens, want u zegt ja, we gaan de strijd aan. Dat zijn natuurlijk best zware woorden en ik begrijp het best in de context. Maar is het uiteindelijk wel zo, als we dit bestemmingsplan als raad, we gaan dat doen en dat wordt het vastgesteld, krijgen we dan ook eigenlijk het resultaat wat we allemaal voorhand willen? Of bestaat dan de mogelijkheid voor de provincie om dat toch op via hun procedures te dwarsbomen, omdat ze zeggen, ja, wij hebben gezegd dat we het niet willen, dus we willen het niet. Hoe moeten we dat voor
de wethouder
geven?
Die uiterste consequentie staat ook in het stuk. Dat de provincie niet alleen procedures kan voeren, maar de bevoegdheid heeft om het niet acceptabel, zeg ik maar even met mijn woorden, te vinden. En dan komt er geen bestemmingsplan. En dan, als ze dus niet de discussie over dat bestemmingsplan aan willen gaan, er is een uiterste bevoegdheid dat ze, dan moet u even mij het woord vergeven, maar...
Vernietigen.
Wat zegt? Dan kunnen we, maar er is een bevoegdheid dat het niet uitgevoerd mag worden. Er zit een jurist achter de tafel die dat van huis uit precies weet. Maar ik zeg het even met mijn woorden. Maar we gaan het plan, en daar kom ik even op terug, nog richting weer, ga ik het bijna weer verkeerd zeggen, meneer Leerum. Het plan wat voor ons de basis is voor het bestemmingsplan, wat nu omgevormd gaat worden tot een conceptbestemmingsplan, dat is wat u allemaal kent. U hebt in een gezamenlijke vereniging, volgens mij, is aan u uitgelegd hoe dat de invulling van... Maar ik geef u toe dat wat mij betreft, voordat u het als conceptbestemmingsplan aangeboden krijgt, want het ligt nu in uw handen, niet in het college, maar in uw handen van de raad. Want die zal dat conceptbestemmingsplan moeten goedkeuren.
Klieren was net wat sneller, mevrouw Nes. We hebben niet de gewoonte dat wij bestemmingsplannen nog eens gaan corrigeren. Ik denk dat in dit geval, u zei net letterlijk, wij gaan met de bewoners van het park dat bestemmingsplan opstellen. En mijn pleidooi is, betrek nou de raad, en dat zijn wij niet meer, want dat is de nieuwe raad van Molenlanden. En daarom vind ik dat er in dit dossier ook van enige overdracht best sprake mag zijn. Je moet die nieuwe raad even meenemen naar het punt waar we in deze raad geëindigd zijn. Want anders dan ga je misschien verrassingen krijgen aan het eind van dat traject, voordat je bij de provincie terechtkomt waar je problemen krijgt. Dat moet je niet willen, dus doe dat nou aan het begin van dat traject, zodat iedereen de klok op de goede stand heeft staan, want dan kan je effectief werken.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Overigens geheel eens met de heer Glerum. Waar ik op aansloeg is dat meneer De Groot het weer bij de raad inlegt. Dat gebeurt hier vaker. Als het dan lastig wordt, dan is het opeens altijd aan de raad om te besluiten. Maar het college kiest er nu voor om samen met de bewoners van de recreatieparken te gaan werken aan een nieuw bestemmingsplan waarmee, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg, het bestaan van buurtschappen of het in het leven roepen van buurtschappen juridisch mogelijk gemaakt gaat worden. Dat is wat ik in de RIP lees. U wilt met een nieuw bestemmingsplan ook juridisch afkaarten dat die buurtschappen er komen. Dat is de keuze en de weg die het college gaat bewandelen. En that's it. En volgens mij is de raad dan inderdaad aanzet, of niet, bij het vaststellen van. Maar op dit moment voel ik me als raadslid in ieder geval niet in charge, zoals u net wilde suggereren.
De wethouder.
Voordat we in semantische discussie komen, het is niet anders als de procedure is dat een college komt met een conceptvoorstel voor een bestemmingsplan. En de raad gaat over het bestemmingsplan, niet het college. Punt. En dus die bevoegdheid ligt volledig bij de raad. Ik verschouw me niet achter de raad, die bevoegdheid ligt bij de raad. Ik moet met een goed bestemmingsplan bij de raad komen. En ik neem graag het advies van de heer Leerum op om met de bouw van dat bestemmingsplan tijdig een keer de raad daarbij te betrekken, voortijdig. En dat is wat mij betreft geen enkel probleem, want het is, ik ben het helemaal met de motivatie eens, Het is een onderwerp wat bij ons tot in de bodem is bekend is, maar in de nieuwe raad niet helemaal. Dus we zullen dat mee moeten pakken. En dat is wat mij betreft geen enkel probleem om die toezegging te doen. Maar nogmaals, mevrouw Bernes, ik herhaal het. U houdt vol, ik ook. De bevoegdheid van de bestemmingsplan ligt bij de raad en niet bij ons college. Wij kunnen het alleen maar aanbieden aan u.
Voorzitter, mag ik daar nog één keer op reageren? Ja. Dat klopt, daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in. Maar het college maakt nu de keuze om dat wat oorspronkelijk de idee was en wat niet gelukt is, nu alsnog handen en voeten te geven middels een nieuw bestemmingsplan. En dat is een keuze van het college. Dat de raad straks wel of niet een nieuw bestemmingsplan gaat vaststellen, klopt, dat is volledig aan de raad. Maar de strategische keuze die het college maakt om alsnog die buurtschappen gerealiseerd te krijgen, dat is een strategische keuze van het college. En daar ga ik als raadslid niet over.
Tenzij je nu zegt dat je het niet geen goede lijn vindt. En ik vind het een goede lijn.
Ja, klopt. Of ik het een goede lijn vind. Ik denk dat er niks anders te kiezen valt. En ik denk dat dat mosterd na de maaltijd is. En dat we dit hadden kunnen voorzien. Want we hebben toen de tijd uitgebreid hier de discussie gevoerd over en wat als de provincie niet meewerkt. We hebben volgens mij een uur of twee of drie over gepraat. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat de provincie inderdaad niet heeft meegewerkt wat er voorzien was geweest. Dus we blijven gewoon met het hoofdpijndossier zitten. En dit is nu de enige uitweg die misschien nog te kiezen valt. Dus ik kan er niet tegen zijn, omdat ik inderdaad geen andere alternatieven hier kan voorleggen. Maar ik vind het wel een beetje dubieus om nu via een bestemmingsplan juridisch iets te gaan regelen.
Maar de wethouder heeft net uitgebreid uitgelegd dat dat ook niet onze voorkeur had. Dat we het ook zo echt niet gewild hebben. Dat we de koninklijke weg hebben gekozen door in goed overleg met de provincie eruit te komen. We hebben er dus alles aan gedaan om er op een goede manier een oplossing voor te vinden. En als dat dan uiteindelijk niet werkt, dan heb je nog inderdaad maar één mogelijkheid over en dat is deze. Dus u bent het er ook mee eens, begrijp ik.
Nou, ik heb niks te kiezen.
Oké, ik wil een einde maken aan deze discussie. Dank u voor de woorden en uw instemming. Nee, want het is, nu wordt het allemaal heen en weer waar het helemaal geen toegevoegde waarde meer heeft. Punt. De volgende rip die ik u voor wil leggen is het 2018-29 bestemming van Arkel Stationsweg 3 tot 5. Wie wil daar wat over zeggen? Niemand? 2018-30 is het bestemming van Giesenburg, de Heidemakersweg 8 en Schuitenmakersweg.
Voorzitter, hier staat in de titel een verkeerd woord. Dat is een verdubbeling, want het is de Heideweg en de Schuitenmakersweg.
Ja, daar gaan we
door. En hier is er één woord van gemaakt. En die weg die bestaat niet.
In de RIP staat die wel correct. Hè? En u weet alles van de Heideweg natuurlijk.
Ik vind ook niks.
Terug gaat het. We hebben links en rechts geen... U wel? Ga uw gang, meneer Klop.
Slop. Een kleine vraag. Kloppen deze procedures qua bestemmingsplannen? Of is er een uitzondering gemaakt?
Nee, als u het stuk gelezen hebt, dan ziet u dat het volgens ons de procedure juist gelopen is en wij volgens de spelregels van het bestemmingsplan u dit voorstel kunnen voorleggen.
Dank u wel.
2018-31, ter inzagelegging ontwerp, bestemmingsplan en de wijzigingsplan kruising Hoornaar. Wie wil daar nog wat of vraag niet? Dan de laatste is 2018-32, de correspondentie van inwoner Arkel. Nog iemand?
Ja, voorzitter.
Mevrouw Vres.
Dank u wel, voorzitter. Spontane ingeving om er toch een enkele zin over op te merken. Inhoudelijk zou ik hier zeker niet diepgravende vragen willen stellen. Maar ik wil je toch wel opmerken dat dit toch wel een slepende kwestie is. Die volgens mij eindeloos gaat voortduren. En ik vraag me af... ik vraag me af hoe het college daar zelf tegenaan kijkt. Of dit voorkomen had kunnen worden of misschien nog tot een oplossing kan gaan komen of niet. Dank u wel.
Ik kijk even naar de burgemeester. Gaat u gaan.
Ja, of het al een heel lang stepende kwestie is, dat heb ik ook van de overlevering, zal ik maar zeggen. En wij proberen hier nu uit te gaan komen. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
Dank u wel.
Ik wil er een punt achter zetten met uw inbreng. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng, wil ik zeggen. Wel thuis.